In welke plaats bent u geboren en in welk jaar was dat?
In Leiden, 1925, ja. In oktober.
En in welke straat woonden uw ouders toen?
In Mecklenburgstraat, nummer 6, in Leiden.
En in welke buurt is dat?
De Herensingel.
De Herensingelbuurt. Ja, is een zijstraat daarvan?
De Os en Paardenlaan, die loopt vanaf de Herensingel richting wat nu de Willem de Zwijgerlaan is. Ja. En dan de eerste straat rechts, het is een doodlopend straatje.
Ja.
Dat is de Mecklenburgerstraat. Er stond aan het eind een wand, een hek of wat ook. En daarachter was het spoortje.
Ja.
Een spoorapplacement.
Dat was het een stationnetje?
Ja.
Ja, ja.
Dat, of dat goederen was of wat, dat denk ik. Want dat treintje, het liep helemaal door naar het eind van dat stuk over de... Die rail ging over de Singel tot eigenlijk de brug bij de Zijlpoort.
Mm-hmm. Ja, ja. En met hoeveel kinderen waren jullie thuis?
Met 3.
Ja.
Een oudere broer en een jonger zusje.
Dus u zit precies in het midden?
Ik zit in
bij
midden.
De middelste. Ja. Waren uw ouders lid van een kerk?
Nou niet. Mijn moeder die was een evangelist.
Ja.
En dat was op de Middelste Gracht. Dat was ja, zo'n tent met halleluja. Ja. Opstaan en gillen maar.
Ja. Ja. En uw vader, was die gelovig?
Nee, die was, ze waren wel gelovig.
Ja.
Maar op hun manier.
Ja, ja. En zijn jullie gelovig opgevoed?
Ja, want toen moest ik, toen kwamen ze van de hervormde kerk toch wel. Ik moest naar catechisatie. Maar ja, dan ben ik alweer zoveel jaar verder.
Ja, ja, ja. En voordat ik het zo meteen vergeet te vertellen, en u zegt, ik heb naar de religieuze voorkeur van uw ouders gevraagd, hadden zij een politieke voorkeur?
Nou ja, dat was natuurlijk de AR.
Ja, 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 Anti-Revolutionaire Partij.
Ja.
Ja. Waren zij daar actief in?
Nee.
Maar wel lid van?
Nee, ook niet.
Maar als ze gingen stemmen, zouden ze op
ja, want hij ging als er stemmen was naar de kaasmarkt. Daar werd het allemaal hoog opgesteld, die lappen.
Ja.
En dan konden ze kijken, want dat werd verder natuurlijk niet als in de krant de andere dag. Maar op de kaasmarkt kon je dat met eigen ogen zien.
Ja, daar hingen een soort plakkaten.
Een grote, ja, een groot, heel groot bord en grote letters. En dan werd het bekend gemaakt. Ik heb zo'n foto toch op de...
En werd dan bekend gemaakt wie je kon kiezen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat hebben we nou? Nee.
Dat is te lang geleden.
Dat was mijn belangstelling.
Nee, nee, u was nog nee, zo klein natuurlijk nog.
Dat was ik pas voor de oorlog, in de oorlog.
Ja.
Nee, op die manier werden de uitslagen bekendgemaakt. Als er gegevens binnenkwamen van een stad of van een. Dan werd dat ook met letters of met een filmpje werd dat op een groot scherm getoond.
Oh, ja.
En dan wisten de mensen hoe ver alles was.
Zo, ja, zo was. En daar ben ik zelf met toen, mijn verloofde, ook nog wel deze kijken. Of een vriendje was het toen. Wel op de kaasmarkt geweest. Er stond een hoop mensen te kijken hoor.
Ja.
Dat was de enigste. Mogelijkheid om te weten hoe ver het stond.
Ja, dus zo kon je zien hoe de verkiezingen uitgekomen
waren. Maar wij gingen niet voor die uitslagen, wij gingen kijken hoe druk het was.
Ja. Kunt u iets vertellen over hoe u bent opgevoed door uw ouders? Hoe ging het er thuis aan toe?
Ach, toen we eenmaal op de oude Singel woonden. Ja, want we woonden in een heel piepklein huisje in de Mecklenburgerstraat. Maar mijn moeder was een half jaar getrouwd. En toen is haar moeder overleden.
Ja.
En dan was vroeger zo, moeder die op vader, die kwam bij je in huis. Maar dat huisje was veel te klein. En opa die had wel wat money.
Ja.
En die kocht dat huis op de oude Singel.
Ja.
Van de familie Schophuizen. Die namen die weet ik dan allemaal of zo.
Mm-hmm.
Het is raar. Maar daar woonden ze, dat hebben ze gekocht. En dat huis was natuurlijk een groot huis. Want die blauwe klok die zat ernaast. En dat liep helemaal tot de koolgracht.
Mm-hmm.
Die gang, de voorgang was 5 meter, maar de achtergang was 19 meter.
Ja.
Maar daarachter zat nog een plaats en nog een lange tuin van 19 meter.
Ja.
En daarachter was nog een garage. Dus dat was met een end, dat wil je niet weten.
Ja, ja. En uw grootvader heeft dat huis gekocht.
Dat huis gekocht.
Ja.
Omdat hij dan bij zijn dochter inkwam. En nou goed, daar werd wel het een en ander aan verbouwd en zo. Maar het was een typisch huis, want het was een voorkamer, een achterkamer, een keuken. Maar die keuken, dat was een soort patio. Maar daar zat geen, ja, er zat wel een dak op, maar dat was een glazen dak. Maar denk eraan dat er geen dubbele beglazing is. Het was enkel glas. Ja. Met stopverf natuurlijk. Geen houten latjes. Stopverf. Dan moet je eens denken als het winter is.
Dat is koud natuurlijk.
Dat niet alleen, maar het gaat sneeuwen.
Ja.
En dan komt die vracht daarop. En de menige keer barst er zo'n raam.
Ja. Ja.
En als dat niet was, je werd gekookt. Of er was buiten koud. Dan sloeg die damp allemaal tegen de glas aan. En overal kon je pannen neerzetten, want het lekte als de pieten.
Ja, ja. Ja.
Maar voor de rest was het een heerlijk huis. Nou, heerlijk huis. Was een ruim huis. Daarachter was weer een trap. Voor en in de gang was een trap. In de achterhuis, voor de achtertuinkamer was een trap. En die ging naar boven de andere kant.
Ja.
Ik zeg, dat is net allemaal Frank. Ik moet er altijd aan denken, omdat het ook zoveel verborgen heeft in de oorlog. Ja. En daarachter zat dan die tuin.
En dat was dus oude single 226, waar jullie gewoond hebben.
En daar heb ik 4 jaar gewoond.
Ja. Dus u was ook nog maar een paar jaar oud toen jullie van de Mecklenburgstraat naar de oude
single. Ik was 4 jaar toen ik daar kwam wonen.
Ja, en u was 8 jaar toen u weer verhuisde. Bedoelt u dat?
Ja. Nee, ik heb daar gewoond tot 47 dat ik trouwde.
Ja. U bedoelt, u was een jaar of 4 toen jullie van de Mecklenburgstraat naar de oude single verhuisde.
Oude single ging.
Ja. En ik begrijp, uw grootmoeder was overleden en uw grootvader trok bij jullie in.
Ja.
En die heeft dus dat huis gekocht en daar hebben jullie samen met jullie grootvader gewoond.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Ik vroeg u net naar uw opvoeding en toen kwam u ook op het oude singlehuis terecht. Kunt u iets vertellen over hoe jullie opgevoed zijn in jullie ouderlijk gezin?
Eigenlijk wat ze konden. Mm-hmm. Ik heb dan, zoals het vroeger was, naar de huisartsschool gegaan. Ik was op school in de Lusselflaan, achter op zijn paardenlaan weer. School met de Bijbel. Ik ben de laatste, heb ik er nog voor gestaan. En toen moest je 12 jaar en 4 maanden zijn geloven. Toen moest ik naar
Mevrouw Petri, mag ik even onderbreken, want dat komt zo meteen allemaal nog wel. Nog even terug naar de opvoeding. Daarmee bedoel ik, zijn jullie streng opgevoed? Mochten jullie alles? Dat soort voorbeelden.
Nee, mijn moeder was de baas.
Uw moeder was de baas?
Ja. Ja. Maar mijn vader die was vrij jong ziek.
Ja.
Die was TBC, dat bleek achteraf TBC. En die heeft nog een jaar in het sanatorium in Renkum gelegd, Oranje nog zo hoort.
Ja.
En dat is zachtjes aan slechter geworden. Dus die man had, mijn zusje was ook maar 8 jaar toen hij overleed. Dus de spanningen waren ook daarmee. Want hij hield van de tuin en mijn moeder die wilde maar dat hij werkte.
Ja.
Ja, en dat sloeg op ons terug. Dus ik ben naar de huisartsschool gegaan. Na die tijd ben ik naar de, kostuumklasse gegaan.
Ja. Ik ga u weer even onderbreken, want als u het goed vindt, hou ik een bepaalde lijn aan in het gesprek. Wat deed uw vader voor zijn beroep?
Kleermaker.
En had hij een bedrijf aan huis?
Ja.
Op de oude single.
Daardoor was mijn opa daar gaan wonen, omdat hij ruimte had.
Ja, het huis was zo groot dat hij daar zijn kleermaker had.
En achterhuis had boven voor zijn bezoeken voor zich.
Oké. Okay. En wat voor soort kleding maakte hij?
Alle kleren, dames en heren kleding. Ik heb het folder heb ik afgegeven. Ja. En die dames en heren, ik heb ook een foto waar het bord nog aan de muur zit. J.G. Gordijn, dames en heren kleermaker.
En u zei ook iets over dat hij ook voor militaire uniformen maakte?
Ja, maakte hij ook. Daar hebben we ook een foto van.
Ja.
En dat, maar toen werd hij ziek. En hij had 2 man. Toen wist ik, dat waren 2 mannen. Ja, daar hadden wij verder niks mee. Maar we wisten dat die 2 mannen die op zijn kleermakerij zaten. En mm-hmm. die bij hem werkten. Maar nagelang die man ziek werd, vervalt dat allemaal.
Ja.
En toen werd hij erg ziek en toen verviel alles. Ja. En de sociale voorzieningen waren er niet.
Ja. Hij heeft toen personeel moeten ontslaan omdat hij moest stoppen met werken.
Ja.
En hij had zelf natuurlijk ook geen inkomen meer. Toen hij nog werkte, kon hij toen voldoende verdienen toen voor zijn gezin?
Toen kon hij gewoon goed verdienen.
Ja.
Maar hij was natuurlijk ziek, die man. En dan houdt dat op. En die, Dat gaat, is een langzaam proces, TBC. Want in het begin hebben ze niet eens door dat hij TBC had.
Ja.
En dan kon je naar de Renkum toe. En dat kostte te veel geld. Ik ben er ook maar één keer geweest.
Het was een soort kuuroord voor TBC.
Ja, dat is een sanatorium.
Ja, ja. Ja.
Ja, van de koningin Emma, die heeft dat geloof ik nog geopend. Want daar was een jubileum. Toen kreeg mijn vader nog een leren schooltas. Ja, dat zijn van die dingen wat je onthoudt toen dat ze op bezoek kwam.
Ja. Nog even naar die militaire uniformen terug. Maakte hij die voor militairen die in Leiden gelegen waren?
Daar weet ik niet.
Dat kan u zich niet herinneren. Nee. Nee.
Ze hebben hem wel in die oorlog, vlak voor de oorlog, hebben ze hem nog,
in de crisistijd bedoelt u?
Nou, nee, daar hebben ze een ander woord voor.
De mobilisatie.
Ja. Daar hebben ze hem opgeroepen. Toen moest hij ook naar de pesthuis gaan, want daar zaten de intendantentroepen.
Ja.
En daar moest hij komen werken, maar dat kon hij niet meer, omdat hij te ziek was.
Dus hij werd er al sowieso voor afgekeurd?
Hij is, en toen is hij nog verplaatst naar Voorschoten door die handen. En daar is het allemaal misgegaan en daar is hij op bed komen te liggen.
Ja.
En dat was het einde. Ja. In 44, 45 jaar oud.
Ja, is uw vader overleden?
Ja.
Ja, ja. Ik kom daar zometeen nog wel even op terug. Deed uw moeder zelf de huishouding of had zij hulp daarbij?
In het begin had mijn moeder een hulp.
Ja.
Jo, Paul, gek, die namen die weet ik allemaal, hè. En die heeft nog soms, die trok altijd mijn haar op. Dat voelde, dat weet ik. En dan maakte hij ons gewas al vroeg en dan had ze mee. En ja, hoeveel die was en hoe vaak ze was, dat weet ik niet. Maar ja, dat moest wel. Want luister, zijn stofzuiger was er niet.
Ja.
Het waren kokosmatten, nou ja, goed. En dan die lange gangen. En die lopen, die was in tweeën. Ik zie het allemaal nog zo helder voor de geest.
Ja, om zo'n groot huis als die oude single 226 schoon te houden, daar kwam
daar
het toen nogal wat bij
kijken. En dat ging allemaal stoffen en blik en een bezems. En in de tuin een trapje met de lopers eroverheen.
Ja, ja.
De mattenklopper.
Ja, en toen het financieel nijpender werd bij jullie, toen heeft ze die hulp af moeten zeggen?
Dat is afgezegd, ja. Ja. En toen hield mijn moeder me vrijdagmiddags thuis, want dan kon ik wel helpen.
Mm-hmm.
Van school.
Ja. Ja. Ja.
Want ik had toch maar tekenen en zingen.
Ja, toch maar tekenen en zingen, ja. Heeft u grootouders van vader en moederskant gekend?
Ja, die ene opa, ja, die in dat huis zat.
Ja. Ja.
En dan de andere, nou, die woonde in de Lindenstraat, aan de Lammerschans. En ja, mijn moeder had een hekel aan die mensen. Daar was zo'n wrijving tussen wie maar het meeste had. Dat is zo raar geweest. Ik ben er ook zo weinig geweest. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een beetje allemaal weggedaan.
Dat was de familie van uw vader?
De gordijnenkant, ja. Ja. Ja.
Weet u wat de vader van uw vader voor werk heeft gedaan?
De vader van mijn vader.
Dat was dus familie
opa,
met wie jullie bij contact hadden?
Opa Gordijn.
Ja?
Die woonde, ja, ook weer wat, op de Breestraat.
Ja.
Schuin tegenover het stadhuis.
Aha.
Want toen ik 5 jaar was, was er brand.
Ja. 1929.
En
ja.
Toen waren we net verhuisd naar de oude Singel.
Ja.
En toen was daar brand bij opa en oma Gordijn. En daar woonden ze in het hele grote huis. Maar daar was die, denk ik, daar is nooit verder over gegaan. Maar ik denk dat hij daar een portier was of wat dan ook. Ze hadden daar boven, beneden was. Er waren allemaal, ja, kamers en kantoren, geloof ik, weet ik veel. En zij woonden op dit tussenetage. En daar kwamen we dan wel eens, maar toen ze eenmaal daar vandaan gepensioneerd waren, denk ik, naar de Lindenstraat verhuizen. Mm-hmm. Nou, dat was dan maar sumier dat we daar kwamen.
Ja. Ja. En de vader van uw moeder, dus die bij jullie inwoonde, wat heeft die voor werk gedaan?
Die was, zoals ze zeiden, baas bij de grofsmederij.
Mm-hmm.
En die heeft door dat werk 1 oog verloren.
Aha. Ja.
Want dan was hij boos, was hij zijn oog kwijt. Dan zei hij tegen moeder, meid, waar ligt dat oogje van me?
Had hij een glazen oog.
Ja, ze
had
achter de klok op de schoorsteen.
Het glazen oog. Ja. Ja, ja. Dus die heeft een ernstig ongeval daar.
Ja. Maar hij bleef één oefening dat. Dat was, is hij nogal een tijd gebleven blijkbaar. Mm-hmm. En hij kreeg ruimschoots uitbetaald. Maar daar was hij baas, zoals ze dat noemden. Nu zouden ze zeggen, hij is chef of weet ik veel wat.
Ja.
Maar
die heeft dus toch, denk ik, aardig wat kunnen verdienen. Omdat hij in staat was om dat huis op de oude Singel te
verhuizen. Ja, hij had nog een paar huizen. Want dat, ja, want hij had een jongste zoon. En die woonde hij heeft die huisje voor gekocht in de Mauritsstraat.
Mm-hmm.
En dat huisje in de Mecklenburgstraat was ook van hemzelf.
Zo, ja. Dus die was behoorlijk...
Die heeft hij, denk dat hij die verkocht heeft, dat kan ik ook niet 100% zeker zeggen.
Ja.
Maar het huisje in de Mauritsstraat, dat is pas weggegaan met al die afbraak daar van die...
Ja, ja. Bent u wel eens vaker verhuisd dan alleen naar de oude Singel, nee. 226 met het oude gezin, maar jullie zijn
ik
altijd
ben van de Melkenburgstraat naar de oude Singel gegaan, daar ben ik getrouwd.
Ja.
En toen zijn we naar de Woonburgstraat gegaan.
Ja. Wat voor herinneringen heeft u aan de buurt, dus de buurt waar de oude Singel bij hoort?
Leuk.
Ja?
Leuk. Ja, daar heb ik toevallig net ook weer foto's van gezien. Van al die buurtkindertjes bij elkaar. Ik kan ze bij namen noemen.
Mm-hmm.
En daar speelden we buiten. En je had daar plezier en pret. En het zakdoekje leggen. En wegkruipertje. En weet ik veel allemaal. Buurtje, buurtvrij. En weet ik veel allemaal. Dat kon allemaal op straat. En het mooie was, op de Oude Vest. Mm-hmm. Want de Oude Singel aan de overkant was de Oude Vest.
Ja.
Daar mochten de boten aanleggen.
Ja.
Maar niet aan de Oude Singel.
Mm-hmm.
Alleen de boot van Harland, de plezierboot,
ja.
die voer. En als het zondag was, kon die brug niet open, de Pauwbrug. En dan mocht de havenbrug wel blijkbaar, dat moet. En dan lag die bij ons voor de deur. Want het was een stoomboot.
Ja.
En dan op een keer stond mijn broer daarvoor en dan blies hij die stoom af.
Ja.
En daar stond mijn broer voor.
Oeh.
Dat die had wel een verbrand been.
Ja, dat zal wel.
En het is zo min ook.
Ja. En Harland, dat was een, moet ik me zelfs voorstellen, als een soort rondvaartsbedrijf?
Nee, dat was een boot, want daar ben ik zelf nog één keer mee geweest naar Amsterdam. En dan voer je 3 uur over.
Oh, het was gewoon een verbinding tussen Leiden en Amsterdam.
Ja.
Ja, ja.
Dat was de boot van Harland, maar echt de stoom op met die grote pijpen erom.
Ja.
Maar dat duurde 3 uur. En ik ben in mijn eentje, mocht ik een keer naar Tante Suze en oom Bram in Amsterdam. En kwamen ze me daar wel ophalen.
Ja.
Want dat was goedkoop met die boot.
Ja.
Vooral voor kinderen. Ik geloof dat voor een dubbeltje of 15 cent mee mocht.
Ja. Ja.
Maar dan lag die bij ons voor de deur. Zondags.
Ja.
En dan, maar in de week ging die helemaal door naar de Westermarkt.
En als die bij jullie voor de deur lag, klommen jullie dan wel eens op die boot?
Nee. Dat deden we alleen bij de Zuidkreet.
Hm.
Daar heb ik ook een plaatje van gevonden. En daar lag een lange boot.
Ja.
Plat. En er zat aan het eind zat zo'n groot middenstuk van zeg 1,5 meter in het vierkant. En daar middenin zat de machinekamer, denk ik, waar ze mee stuurden. Want ze haalden er altijd wat af. En ze smeerden het allemaal met vet in. En daar speelden wij op als die kerel weg was.
Ja, ja.
Of zondags.
Ja.
Maar mijn moeder had de pest in, want dat was allemaal vet. Dus we kwamen thuis met kleren, met troep eraan, dat wil je niet weten.
Ja,
en als dan de grote ding er stond, die ja, zo'n 10 jaar in het zout ingegooid. Dat werd dan geloosblonder. En dan had je al die korreltjes zout. Het werd, nou, even, waarvoor wie dat deed, weet ik niet, maar het was lekker zout.
Ja. Ja, ik wilde u vragen naar die zoutketen. Of zoutziederij wordt het ook wel genoemd. Hè?
Ja, daar hebben ze over de kool gehad met de zoutziederij. Nou, dat is nooit een zoutziederij geweest. Dat is in de Koolstraat geweest.
Ja, dus die lag zo'n beetje bij de Oude Singel dus ook.
Ja, op de Oude Singel.
Ja. En wat gebeurde er in die zoutketen?
Ja, dat weet ik nou nooit. En dat heb ik nou wel eens. En, want er staat ontzettend veel op van de zoutketen. Maar ik zou dat wel eens willen, dat weet ik dus ook niet. Die boot, die ging dan weer weg.
Ja.
En die ging, denk ik, toch zout water halen uit zee. Want toen konden ze nog doorvaren bij Katwijk, bij de haven.
Ja.
En dan kwamen ze terug en werd het eruit gezogen. En dat was die zoutziederij.
Ja.
Daar kwam je niet in. Dat was wegwezen.
Ja.
Of de vierkante stuiver die kwam eraan, huppakee. Want dat was politieagent.
Ja.
De vierkante stuiver heette die.
Oh ja?
Ja.
Die had hij bijna.
Dat was net een bromsnor. Ik zeg wel, je ziet die bromsnor met dat petje, met die koperen knopen zo. Nou, dat was, daar was er bang van de politie.
Ja. Ja. Waarom had hij de bijnaam de vierkant?
Ja, dat weet ik. Het was een klein vierkant mannetje.
Ja, ja.
Een heel klein mannetje.
Ja. Ja.
Maar die heette de vierkante stuiver. Menigeen die op mijn leeftijd is, die moet weten van die vierkante stuiver.
Ja, ja. En terug even naar de zoutkeet. U zag dus wel dat dat schip wat aanvoer, hè? Dat zal waarschijnlijk zo zijn geweest.
Hoog of laag. Hij kwam van zee uit, dan lag hij heel laag. Kon je lekker makkelijk opklimmen.
Ja.
En anders dan lag hij ook, maar die werd eerst leeggemaakt natuurlijk.
Ja. Maar wat er in die zoutkeet gebeurde, daar heb je
kon je
nooit gezien.
Daar kom je niet in. Nee.
Nee. Nee, wat ik begrijp uit de Sumerische informatie die ik erover gelezen heb, is dat dat zout, dat damp, of dat zoute water dampte in.
Ja,
en het kristalliseerde uit.
Dat denk ik.
En dat zout werd dan bijvoorbeeld voor het conserveren van vis.
Ja, en die uitleg je nooit, kan je daar nooit vinden.
Nee, nee. Nou, als u op het internet kijkt, zoutketen of zoutziederij, dan ziet u daar de uitleg.
Oh, dan moet ik toch nog eens een keer goed werken, ja.
Maar jullie kwamen op het terrein van die zoutketen verder dus ook niet?
Nou ja, langs thuis op de zoutketen in de school en moesten ze toch langs, elke dag weer.
Maar jullie konden het terrein verder niet op?
Nee, nee, want dat lag aan de straat en die deuren waren. En daarachter was die zoutziederij.
Weet u nog hoe lang die daar is geweest?
Nee, nee, oh nee, van mijn tijd altijd.
Ja. Dus nou, toen jong was,
nou
in ieder geval.
Toen ik ouder werd, waren ze wel aan het breken, daar zijn ze toch wel. Maar daar weet ik geen datums van.
Okay. Nog even terug naar de buurt waar u woonde. Als je op de oude Singel woonde, woonde je dan op stand?
Ja, ja. Maar wij hadden ja, het is nou eenmaal zo bekeken ze in die tijd, waren hier de huizen. En daarnaast ons liep die blauwe klok.
Ja.
En als je daar uit de poort, hoe lang zal er geweest zijn, 30 meter, 40 misschien, ik weet het niet, gewoon waar net een handkwart doorheen kwam.
Wat was de blauwe klok?
Dat was?
Wat was de blauwe klok?
De Hof de Blauwe Klok, dat was naast ons huis, was een poort. Dat was Hof de Blauwe Klok, geen ander woord.
En woonden dus daar mensen in?
Het eerste stuk was hol, was alleen maar poort, want er was een ander huis naast aan de andere kant. En als je nou verder liep, dan hield die poort op en er waren 6 kleine huisjes. En dat was allemaal de lengte van ons huis. En er waren 6 van die kleine huisjes. Nou, dat was een vierkant hokje, zo groot als onze wc, zeg ik wel eens. En dat was de keuken, dat was de gang, dat was alles. En dan hadden ze een kamer en ze hadden de zolder. Dat was alles. En die huisjes waren van onze buurman, Lagerman. Die waren daarvan. En die werd verrot gescholden af en toe, omdat het dan weer lekte. En in het midden, daar woonde de familie Lemaitre, kom ik weer met een naam, Lemaitre. En die zijn vrouw, die haalde de scheiders al die meubels eruit wat ze dan hadden. En er werd een emmer water neergezet en een borstel erin. En werd die woede, die schoenen, die stoelen met een bezem afgepoetst.
Mm-hmm. Ja, ja.
Mijn moeder deed het met boekwas. Hun deed het met een borstel. En zo waren er 6 huisjes.
Ja, ja. Maar nogmaals, de oude Singel zelf, dan woonden je toch op stand. Ja, ja. Er waren herenhuizen. Ja, ja. Hadden mensen die op de oude Singel woonden ook contact met elkaar?
Wel, wij hadden Lagerman naast ons. En dan had je dames Visser. En daar hadden we wel contact mee. En dan kwam Van Welsen, de makelaar. En dan was er nog een houtzagerij met aflopen van de Pauwbrug. Dat was Oudshoorn. En daarnaast, dat weet ik niet, maar er was nog een glashandel. En op de hoek van de Oudshoorn en de Oostwaarskracht, daar was de kapper.
Ja, ja, ja. Waren er ook buurtfeesten?
Nee.
Dat niet?
Nee, dat was achter, op die Koolgracht. Dat was een, ja, ik mag het niet zeggen, een griebus. Die mensen, die zaten altijd voor de deur buiten. Nou, dat kwam bij ons helemaal niet voor. Wij hadden een blauw stenig stoepje voor de deur en een hek voor je huis. En
ja, ja. Dus men zat niet
buiten. En zij gingen met die handkar door dat poortje, door die poort heen, gingen ze naar Tieleman en Dros.
Ja.
En daar gingen ze de bonen ophalen. Mm-hmm. En wij waren natuurlijk ook klieren, want dan kwamen ze aan en riepen we bonen, weet je. En dan gingen ze weer met die bonen. En dan zaten ze met z'n allen daar achter buiten op die koolgracht. Met die bonen in die schoot. En al die dopjes moesten bewaard. Want die moesten ook weer mee terug. Want ik denk dat dat allemaal gewogen werd. Dat ze niet zouden pikken.
Ja.
Dat het gewicht gelijk bleef.
Ja. Dus die werkte voor de conservenfabriek.
Ja, die maakte de grote schoot.
Ja. Ja. Ja.
Op de middelste gracht.
Ja. Ik wil naar uw kleuterschooltijd. Bent u naar de kleuterschool geweest?
Ja.
En waar stond die?
Op de Heer Singel.
Ja.
Eigenlijk vlak bij het spoortje.
Mm-hmm.
Dat spoortje, dat is het. De afsluiting, daar had je de kooi. En dan had je de andere wijk.
Ja.
En daar hadden we weer voor de raven. En dat was een heerlijk schooltje, ja.
Ja.
En mijn broer is dan 2 jaar oud, was 2 jaar ouder. Die was daar ook al geweest, dus die bracht mij ook weer naar school. En mijn zusje was 6 jaar jonger dan ik. Dus toen ik van school af ging, moest mijn zusje in school gebracht.
Ja.
Maar die ging. Maar nee, dat is niet waar. Mijn zusje is daar nooit. Ja, die is daar wel geweest. Mijn moeder bracht haar daar naartoe. Hm. Maar want we woonden al op de Oude Singel, toen is mijn zusje geboren. Ik ben in de met geboren en mijn broer. En mijn zusje is in de tuinkamer geboren. Dat weet ik nog heel goed, op de Oude Singel.
Ja.
En daar. Heb ik. Mijn zusje is gebracht.
Ja.
Want mijn moeder was verknocht aan die buurt. Ze kon het niet loslaten.
Ik wou net zeggen, u bent dus op kleuterschool geweest in de buurt waar jullie woonden totdat u 4 jaar was, hè?
Maar ook op de lagere school, want die was er dus al maar 1 jaar verder. Ja, want mijn moeder kon die buurt niet loslaten. Daar woonde de familie Ten Wolde, daar woonde de familie Brouwer. En Brouwer, dat was op de hoek van de Mecklenburgse Straat, een kruidenierszaak. Nou, en dan ging zij daar een kop thee drinken totdat wij school kwamen. Of wij gingen daar naartoe en had ze al gezegd, ik ga naar familie Brouwer, ik ga naar familie Ten Wolde. Nou, en dan gingen we daar naartoe.
Ja. En hoe ging u naar de kleuterschool?
Lopen.
Met uw broer samen?
Nou, dat weet ik niet of dat altijd samen geweest is. Mm-hmm. Ja, veel meer dan je s'morgens naar school. Dat je...
En liep u dan met andere kinderen daar naartoe?
Nee, want ze kwamen allemaal daar vandaan.
Ja.
Wij zaten altijd een eind verder.
Ja. Ja. Heeft u prettige herinneringen aan die kleuterschooltijd?
Ja, aan de kleuterschooltijd wel.
Ja, u heeft ons
en een foto laten school zien. Eigenlijk ook wel.
Ja. De lagere school stond dus in de Lusthoflaan.
Ja. Nummer 4.
En wanneer begon daar het schooljaar?
1 april.
Ja, dus niet 1 september of zo? 1 april.
1 april.
Ja.
Ja.
En dat gold dan voor alle lagere scholen dat het begin van het schooljaar
was? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Want dit is natuurlijk een school met de Bijbel, de gereformeerde school nog wel. En die had natuurlijk een schoolvereniging.
Ja. Mm-hmm.
Ik weet niet of dat toen ook zo gold, want dan houden we daar ten goede. Dat weet ik niet 100% zeker.
Ja. Dus in 1 april begon u dus op de lagere school in ieder geval.
En toen was het. Maar dat gold ook. Ja, voor een lagere school.
Ja.
Maar dat hield wel in dat ik 5 jaar was.
Ja.
Want in dat jaar moest hij 6 jaar worden. Maar ik was eind oktober werd ik 6 jaar.
Ja.
En 1 april was ik 5 jaar. Dus die tijd zat ik al op een lagere school.
Ja, ja. Kon u goed leren?
Nou, middelmatig denk ik. Laten we het daar maar op houden.
Ja.
Ja hoor. Ja.
En heeft wat voor...
Ik heb altijd meegedraaid.
Ja, en wat voor herinneringen heeft u aan die lagere school, als u er zo over nadenkt?
Als ik over nadenk, was het natuurlijk een school die ontiegelijk streng was. Want als je jeetje zegt, nou dan kon je in de hoek gaan staan, hand op je rug, klaar.
Streng gereformeerd.
Streng gereformeerd. En elke dag was het een psalmversje, of elke maandag moest je een psalmversje leren. En elke dag was het natuurlijk uit de Bijbel lezen en een psalmversie zingen en er moet gebeden worden. En dat is natuurlijk bij een christelijke school zo. Dus er is niks verkeerds mee. Maar ik vraag me nu wel eens af, ik heb het wel eens met de kinderen erover. Wat je te leren krijgt als kinderen van de lagere school in de 4e, 5e klas. Ik heb 1 versje, het is het eerste psalmvers wat je leert. Welzaligheid die in de boze raad niet wandelt, nog op dag waar ze zonders gaat. nog nederzit en zulke samenrotten, die roekeloos nog God zijn. Wat weet een kind van 6 jaar daarvan?
Ja. Dus taal ook die je niet begrijpt. Hè?
Het is fonetisch wat je opzegt.
Ja. Ja.
Dat kan niet anders.
Dus het ging ook streng toe in de klas?
Heel streng. Ja. Ja, en je zat met z'n tweeën in de bank, armen over elkaar, want nu zitten ze wel eens weer, luister ik ernaar. Kinderen op school, die zitten niet goed. Dat was gisteren op het journaal. Ik denk, ja, maar wij zaten in die bank, we moesten rechtop zitten en je armen over elkaar, naast elkaar.
Ja. Ja.
En nu hangen ze. Ze zitten om met de jas om of de muts op. Nou, dat kwam bij ons niet voor natuurlijk. Ja. Maar dat was op geen van alle scholen.
Mm-hmm. Ja. Maar zijn uw herinneringen over het algemeen toch wel goed aan die school?
Jawel, maar ik was eentje die niet zo, zo durfde.
Mm-hmm.
Ik was niet zo... We hadden...
U trad niet zo op de voorgrond?
Nee, nee. Mm-hmm. En we hebben nog een reunie gehad van de school uit Lusserlaan.
Ja.
Toen was het 90 jaar. Want hij was nog maar... Eigenlijk was hij, toen ik erop kwam, vrij nieuw. In de Lusserlaan. En toen was er een reunie. En toen zei hij, ja, nou, ik ken wel een paar namen. Sjaak Smit en weet ik wel allemaal nog. Op een gegeven moment stond ik, en we kregen wel een kaartje op. En op een gegeven moment stond ik te praten met Inge. Nou, joh, het enige die ik me kan herinneren. Ja, wel een paar meisjes. Die Sjaak Smit, die zat altijd zo mooi in hem. Had altijd keurige kleren. Altijd hele mooie scheidingen. Heel goed. Zegt dat een grote kerel was. Toen zegt hij, nou zit hij die Sjaak Smit, die is niet grijs geworden hoor. En dat was die Sjaak Smit. Dat was zo leuk.
Ja, ja, kan ik me voorstellen.
Ja.
Wat bent u gaan doen na de lagere school?
Na de huisartsschool.
Ja, had u er zin in om dat te gaan
ja.
doen? Ja.
Ja, want ik had in de 8e klas op de lagere school gezeten, omdat ik nog met mijn 5e op school zat. Ja. En ik was het aan de spuug zat.
Ja. Maar vond u het soort onderwijs, huishoudelijke school, vond u dat leuk?
Ja, want ik wilde naar de kostuumklasse.
Aha.
En dan moest je een voorbereidende klas hebben en dan moest je naar de huisartsschool.
Okay.
Dat was, je moest 12 jaar en 8 maanden zijn geloof ik, dat je daar naartoe moest. Allemaal van die rare ideeën heb ik in mijn hoofd van, maar dat was wel zo. En daar heb ik die 2 jaar gedaan, nou klaar. En toen ben ik naar de kostuumklasse gegaan.
Ja,
Toen is mijn vader ziek geweest en mijn vader had commentaar op wat ik maakte op school, want die schoudernaden lagen op de verkeerde plek. En dan moet je tegen de juffrouw zeggen en dat durfde ik natuurlijk niet. En dan kwam mijn moeder pas op school en zij zei niet gezegd, wat je vader zei, nee, ja, wat heb je vader gezegd? Nou, dat en dat. Nou, zegt ze, dat gaan we eens even bekijken. Ze had het wel veranderd, zei ze, want dan heeft ze contact gehad met mijn vader of met mijn moeder. Ja.
Dat u naar de kostuumopleiding wilde, kwam dat omdat u vader kleermaker was?
Dat denk ik, want ik heb van mijn vader meer geleerd en ik heb de kleermakerij uiteindelijk van mijn vader overgenomen.
Ja.
En ik ben daarop verder gegaan als kostuumnaarster.
Ja. Ja, want uw vader werd op een gegeven moment te ziek
ja.
hè, om dat nog te doen.
Ja. Toen heb ik zijn werk afgemaakt, wat er ja. lag. En toen heb ik een pluimpje gekregen van mijn vader. Een volwassen kleermaker had het jou niet nagedaan, die woorden die draag ik mee. Want je hebt het zo mooi gedaan.
Ja, ja. Was u toen al klaar met die kostuumopleiding?
Nee, nog niet helemaal. Maar je moet ook denken dat het in de oorlogstijd was.
Mm-hmm.
Je kreeg bijvoorbeeld, ik was thuis, dan moest je bijvoorbeeld een broek maken.
Ja.
Een groep, een rit. Dan kreeg je een stukje ongebleekt katoen.
Ja.
En dan mocht je een halve broek maken. Meer ja. kreeg je niet, want er was niks.
Ja.
Dan mocht je blij zijn, zeg je, dat een lapje kreeg om die zak te maken en die gulp.
Ja.
Dat was alles
ja.
wat je kreeg. Want het was oorlog. Dan daarbij hadden ze school
gevorderd.
Gevorderd.
Ja.
Moesten we naar de Doezerstraat, naar de school, naar een gebouw bij van de Werfpark. Dus er zijn altijd, er zijn zoveel moeilijkheden geweest. Waar je op een gegeven moment zegt, nou is het over. Want het kan niet meer. We hoefden niet meer school en dan kon het niet. En daar, toen was de kachel uit elkaar geslagen.
Ja.
Dus er zijn etterlijke dingen die niet afgemaakt zijn.
Ja.
Ook niet alleen van mij.
Ja. Nee, door allerlei praktische
ja.
zaken kon
ja.
je dus die opleiding gewoon niet afmaken.
Je zat op een leeftijd ja. dat je ervan af wilde. En toen kwam mijn vader en daar leerde ik uiteindelijk nog meer van. Als ja. van op dat moment van school kon leren.
Ja. Ja. Maar toen uw vaders werk over moest gaan nemen, kwam er dus een behoorlijke verantwoordelijkheid op uw schouders te liggen.
Dat kan je wel zeggen.
Ja.
Maar mijn moeder die moest ook al het geld hebben. Mm-hmm. Ik kreeg 30 cent in mijn zak en dan moest ik mijn mond houden.
Ja. Maar kon u daarmee het geld verdienen wat het gezin nodig had?
Nou, ik denk dat opa meer inleverde.
Mm-hmm.
Want die woonde in en die betaalde natuurlijk. Want ja, die broers en die broers van mijn moeder die kwamen ook regelmatig. Maar opa betaalde het eten dan allemaal.
Ja.
He, opa die dokter wel.
Ja, ja. Dus daardoor kon het gezin ook draaiend blijven, ja. Financieel gezien. Ja,
en opa is uiteindelijk pas gestorven op de verjaardag van mijn zoon. In zoon woonde ik er al niet meer.
Ja.
Op de eerste verjaardag van mijn zoon, 10 mm-hmm. oktober 1948 is die overleden.
U werd dus eigenlijk door de omstandigheden gedwongen om zelf dus zo'n kleermakerij te gaan runnen. Zou dat uiteindelijk ook uw wens zijn geweest als uw vader niet ziek was geweest?
Ja.
Ja? Had u wel willen doen?
Ik was 15 jaar, misschien wel 14, dat ik bij mijn vader op de kleermakerij zat.
Ja.
En daar mocht ik voor mezelf het eerste jurkje maken.
Mm-hmm.
Dus ik stof was niet duur, 6 cent en el.
Ja.
Maar dat maakte niet uit. En ook die blauwe stof, een gemeleerd blauw stofje. Maar er waren twee plooien van voren. En er ging onderdoor een centuurtje van dezelfde stof. En ik had iets gemaakt. En daar moest het netjes gestikt worden. Achter het naar misschien mijn vader had natuurlijk meer staan. En het moest ik netjes stikken. En dat had ik niet netjes gedaan. Nee, zit hij, dat zo kan het niet. Dat moet je even loshalen. Maar ik huilde hem naar beneden toe, naar mijn moeder. En dan moet ik alles loshalen. En papa zit hier.
Ja.
En dan ging mijn moeder er weer van. Joh, laat dat kind. Niks, zegt hij, het wordt goed gemaakt en anders niet.
Ja.
Nou, en ik kon het losmaken, maar ik was 15 jaar. En toen had ik mijn eigen jurkje gemaakt. Dus het zat in me, ik wou.
Ja, en alleen ook talent.
Alleen, ik moest dus, maar daar was mijn vader dan weer streng in.
Ja.
Dat wat je maakt, moet je goed maken.
Ja.
En ik denk dat ik die les wel meegekregen heb.
Ja, ja.
Want die mis ik. Mijn vader heeft ten enige dag gemist.
Ja. Ja, uw vader was ook 45 jaar.
Maar met mijn moeder kon het niet door één deur.
Ja.
En ik denk dat dat toch ook wat daarmee te maken heeft. Want als stond ik maar met mijn handen in me zijn, dan zei ze, meid, hou je handen weg. Ja, precies, je vader.
Ja. Dus uw moeder had het niet tot zo op u?
Nee, niet.
En weet u wat daar de reden van was?
Ja, ik was een tweede gordijn.
U leek te veel op de familie van uw vader?
Ja, denk het. Ik heb nooit, ik ben daar ook weggegaan na 4 jaar, maar daar wil ik het dan liever niet over hebben.
Mm-hmm.
Dat zijn zulke persoonlijke dingen. Daar woonde dan de makelaar op de Oude Zing, heb ik net verteld, 3 huizen verder. En zij was gelijk in verwachting met mij, die vrouw van Welsen. En hij was de makelaar en zij wist wel dat er het een en ander speelde bij mij. En toen heb ik. Dus hij s'nachts altijd wel eens een Henk vragen. Die weet vast wel af voor je. En op een gegeven moment komt ze en ze zegt ze, joh, je moet eens even met Henk komen praten, maar die weet voor jou een leuk adresje. Je moet gaan naar de Rodenburgerstraat. Maar ja, ik betaalde bij mijn moeder, want ik woonde 2 hoog bij mijn moeder in dat huis aan de Oude Singel. En mijn broer woonde op de tussenetage gegeven moment. En daar heb ik, toen ben ik naartoe gegaan, dat kost 25 euro, 25 gulden in de maand moest ik mijn moeder betalen. Want daar ging mijn moeder van leven natuurlijk, mm-hmm. van verhuur van die huizen, dat heeft ze al gauw gedaan.
Ja.
Want ja, het wordt een verwarrend verhaal, want ik heb ook verteld over die meer bijers, maar dat komt later.
Ik ga u even onderbreken. Want u praat nu denk ik over een periode die zometeen nog komt. Ik ga even terug naar de vraag, uw vader was ziek en zijn ziekte werd behandeld door bijvoorbeeld zo'n kuuroord waar hij naartoe ging. Hij overleed in 1944, dan kan ik dat, daar zat ik aan te denken van, hoe ging dan zo'n begrafenis in de oorlogstijd?
Dat was heel erg. Toen kwam de hele familie gordijnen opdraven. Ik zie het nog zo gebeuren. Mijn vader leefde nog een paar uur. Zaten ze allemaal in een kring voor hun dinges. En ze werd er voor een of andere regel op in dienst gehaald. En er werd een hele gezongen waar ze nooit aan toe zijn gekomen waarschijnlijk. Maar goed, dat gebeurde. En mijn vader is eigenlijk begraven met de laatste, een van de laatste, die nog een kist kregen.
Mm-hmm.
Want het was natuurlijk tegenwoordig hongerwinter aan.
Ja.
Het was geen hout meer, maar hij had nog een kist, daar moest hij blij mee zijn. En dat was nog met paard en wagen, met die alles maar de zwarte doek het over. En die paarden voor met die oogkleppen zwart en die doek allemaal over die paarden. En wij er in een rijtuig weer achteraan.
Ja. Ja. En waar is uw vader begraven?
In Rijnhof.
Op Rijnhof.
Ja.
Ja. Ja. U was nog geen 15 jaar toen de oorlog uitbrak in Nederland. Kunt u zich herinneren hoe het in Leiden was op die 4 mei 1940?
Ja. Nou, de 4 mei, dus 's morgens toen brak. Nee, 10 mei brak de oorlog.
Och, 10 mei, ja. Sorry, 10 mei. Ja,
ja, toch zijn er weinig die dat zeggen.
Ja.
Meestal denken ze 4 mei. Nee, 10 mei brak de oorlog.
10 mei.
Pinksterdag.
Ja.
Het was Pinkster, het was heel.
Wat herinnert u zich van die dag?
Nou, dat herinner ik heel veel van. Want 's morgens was er ontiegelijk veel herrie en geraas en gedoe. Maar er was voor die tijd was er al een spanning natuurlijk op de radio van de toestanden allemaal. En, moet ik even denken. En dus je gaat je bed uit. En ik doe de voordeur open en dan komt er toch een vliegtuig recht op ons uit. Nou, ik zeg als je hand boven je bedak uitstak, dan had je een mes van. Nou, dat was een vreselijk kabaal.
Ja.
Maar die militair die mijn vader hield, dat was een intendant. Die kwam s'avonds voor de oorlog, kwam die altijd een kopje koffie drinken om s'avonds te vullen, weet je. Want dat deden ze dan, die militairen. En dan kwam hij bij mijn vader. Maar mijn jas moest nog klaar, want mijn vader had voor mij een jas gemaakt. Maar we hadden zo druk gehad, dus mijn jas was aan het laatste. En toen kwam hij zei, joh, zet je, kom je wel helpen. Dus die kwam. Maar hij moest om 12 uur binnen zijn gelopen, of 11 uur, weet ik niet hoor. En toen zei hij, joh, neem haar fiets maar mee. Maar die had het pas gekregen.
Ja.
9 of 8 gulden. Bij Van de Brugge in de Pelikaanstraat, de fietsenzaak.
Ja.
En daar had ik die fiets en er zat een soort kikkertje aan de stuur. Het was een soort fietsslot. Nou, ik was er was trots mee. Dus ik, en dit had mijn vader en zegt hij, joh, neem haar fiets maar mee, neem hem morgen weer even mee terug. Maar toen brak de oorlog uit en ik was mijn fiets kwijt.
Ja.
Nou, als je dan 15 jaar bent, dan wil je fiets wel weer hebben.
Mm-hmm.
Dus de andere dag, toen was het, ja, en er was een bom gevallen bij Amicitia, de Steenstraat, bij het Volkenkundemuseum. En er waren meer, en aan de overkant was de mailpakhuis. Daar lag op de hoek, lag militairen met een geweer, een helmpje op. En het was één spanning als spanning.
Ja.
En dat luchtalarm, dat ging maar af, dat luchtalarm, dat ging maar af. Toen dacht ik, 's middags, hier kunnen we wel, maar ik moet wel mijn fiets hebben.
Ja.
Ja, en ik heb niks gezegd. En dan ben ik gaan lopen.
Ja.
Nou, dat was in een. En dan zei de stem, je moet onder een portiek gaan staan waar iets boven je is. Je moet niet zo gaan lopen. Dus ik ben gaan lopen en elke keer maar weer. Maar ik kwam aan de Pesthuislaan.
Ja.
En daar kwam ik op een binnenplaats. En Kees Hatting, zo heette die soldaat, die is ook al lang dood. Maar die, wat doe jij hier? Ik zei, kom een fiets halen. Maar voordat ik dat Pesthuislaantje, lagen daar allemaal doeken langs de kant. En soldaten wist ik veel, of ik zag een uniform. Maar ik had alleen maar over mijn fiets. Ik moest weten waar ik moest zijn.
Ja.
Toen zegt hij, het is oorlog. Ik zei, maar kom een fiets halen. Mm-hmm. Nou zet je hier is je fiets en ga maar gauw weg, want hier kan je niet blijven. Nou, ik ben met die fiets ben ik weer zo teruggegaan.
Ja.
En ik. Ja, uiteindelijk heb je dan op dat moment alleen maar oog voor die fiets.
Ja.
En wat de rest eromheen gebeurt, daar had je geen oog voor. Heb ik geen oog voor gehad, laat ik zo zeggen.
Nee, u realiseerde zich ook het gevaar.
Toen kwam thuis, nou, toen waren de rapen gaan.
Ja, dat zal wel. Nee. Ja. Ja. En hebben jullie in huis nog geschuild toen die vliegtuigen overkwamen en die bombardementen aan
de
waren?
Ja, want wij hadden natuurlijk die lange gang. En onder de eerste trap in het huis in de gang, daar was de kolenkast.
Ja.
Maar het was mij, dus de kolen waren op. Want in september worden die kolen weer aangevuld. Mijn vader was 4 mei jarig. Die kreeg een leervoetuiltje. Dat weet ik ook. Dus dat vond hij zonde. Hij zegt, zet hem maar onder de trap.
Ja.
In die
kolenkast.
In die kolenkast. Ja. Leid er allemaal in en de ene pan op zijn hoofd en de andere vergiet hem zo. Totdat er een bombardement om was.
Ja.
Ja, en zo zijn er etterlijke keren zijn er dingen geweest. Dat is niet eenmalig.
Ja.
Het was elke keer ging de alarm af.
Ja, ja. Is uw ouderlijk gezin, dus uw vader, uw moeder, uzelf, zijn jullie betrokken geweest bij activiteiten van het verzet?
Ja. Ja.
Kunt u daar wat over vertellen?
Hoe moet ik beginnen? Ja, dan kom ik toch weer op die meneer Beiers. Mm-hmm. Ik heb die meneer Beiers genoemd, maar als ik nou in dat boek kijk, een fotoboek, daar staat meneer Beiers al op. Lang toen mijn zusje nog een babytje was. Dus die was een bekende van mijn moeder, maar ik heb nooit het echte ervan geweten. Mm-hmm. Hij kwam wel eens en dan bleef hij slapen. Nou, dan maakten ze de tuinkamer vrij en daar had hij dan vrij spel. Dan mocht hij dan vertoeven en slapen eventueel. En hij had daar ook een donkere kast gemaakt van foto's maken en zo. Dus die man die speelde, maar hij had ook uniform. Het was uit overleden, zeg ik dan maar, dat mijn moeder had die sergeant. Dus hij was sergeant-major. En die had af en toe wel zijn vriendin en die naderhand dan. En die heette, die noemde die Trol. Ook zoiets vlots. Maar goed, maar in de oorlog is natuurlijk, ja, is een huis als de onze was natuurlijk een gemeenplaats. En maar op een gegeven moment komt Beiers bij ons wonen in die tuinkamer. En daar haalden meer mannen en mensen naar binnen. En die kregen, en heb je aan de achtertrap, naar boven, de tweede trap, dan kan je maar een klein gaatje maken in het behang. Dan zie je een heleboel, net als door een sleutelgat. Dus wij nieuwsgierig die trap voor dat gaatje kijken. En dan hadden ze daar viooltjes met revolvers, plaffers en allerlei dingen. Mm-hmm. Maar niet zo. Maar daar was hij mee. Want daar waren ze aan het lesgeven met andere mannen. Dus ik moet even slokken nemen.
Ja.
Dus ze waren er druk mee bezig. Maar mijn moeder, mijn vader, die was inmiddels overleden.
Mm-hmm.
En die. Nou, voor die tijd woonde die er ook al wel, maar het erge gebeurde eigenlijk het laatste stuk van de oorlog.
Mm-hmm.
Want daar, je moet denken, die ondergrondse groepen, die vertrouwden elkaar niet. Mm-hmm. Want bij Ouwekerk aan de overkant, de Kolenboer, daar zat een hutje en bij ons zat wat en aan de andere kant zat wat. Dus die Beiers. Die maakten ook foto's en die moesten we aan de man brengen. En er werden blaadjes bezorgd. Die moesten we daar en daar brengen. En je was 16, 17 jaar, dat je deed het gewoon.
U zei, die moesten we. Dus u was zelf ook betrokken bij die activiteit.
Jawel.
Ja, u moest
want
rondbrengen.
Ik ben ook gevraagd, toen eenmaal aan de overkant, dat was ook zo'n oude Pauwbrug, en daar had je een klooster staan.
Mm-hmm.
Daar ging, want je mocht geen koper in huis hebben, je mocht geen radio in huis hebben, je mocht geen bond in huis hebben, want die lag in de dakgoot. En toen, de koper is allemaal naar het klooster gegaan, dat is daar al nooit meer terecht gekomen, maar goed, dat tot daartoe. Maar daar kregen we ook weer van iemand onderricht om te handelen als de Canadezen kwamen.
Mm-hmm.
Want het was er zo ver gevorderd en dan Radio Oranje, hè. De naam van Strijdend Nederland. Ja. De Radio Oranje, de stem van Strijdend Nederland, die zat op de trap. En daar kregen we les wat we moesten doen als de Canadezen kwamen. Nou, dat heeft nooit plaatsgevonden, want ja, wij werden gevoed door hun.
Mm-hmm. Mag ik even vragen over dat klooster? Dat klooster?
Ja.
Was dat bij de Montpère-kerk?
Wat?
De Montpère-kerk?
Dat weet ik niet.
Daar zat ik, wat later het zwembad geworden is.
Nee.
Dat was het niet.
Nee, dat is weer, daar waar de overdekte kwam. Nee,
ja.
Nee. Je ging de oude Pauwbrug.
Ja.
Nee, de Pelikaanstraat. En aan de rechterkant, gewoon in die straat, daar was een heel groot gebouw. Dat was de klooster.
Mm-hmm. Weet u nog hoe het klooster heette?
Nee.
Zaten daar mannen of vrouwen?
Vrouwen.
Oh, dan klooster.
Dat is de Bibianen. Van dat klooster. Die heeft mijn vader altijd verzorgd toen hij op bed had.
Ah, ja.
En dan kwam elke morgen zuster Bibiaan. En die kwam mijn vader verzorgen.
Oh. Even naar die meneer Beijers, want ja. u zei hij was sergeant-major, dus het was ja. een militair. Waarom zat hij bij jullie? Wat was de reden dat hij moest onderduiken?
Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Mijn moeder die ging altijd, als hij wegging, dan ging mijn moeder naar die kamer toe en dan ging ze alle keer te kijken of hij geen namen liet liggen. Hmm. En want dan zei ik wat, goh, kom je doe er dan in die kamer van Beijers. Toen zegt ze, ja, hij mocht een papiertje laten liggen, want naam is gevaarlijk.
Maar was hij als militair betrokken geweest bij die eerste dagen van de oorlog?
Toen was hij er niet.
Toen was
hij pas in de oorlog weer bij ons gekomen.
Ja, ja. Maar ik vraag me alleen af, waarom moest de militair bij jullie onderduiken? Omdat hij anders
tijdgevangen
werd gemaakt?
Dat weet ik niet.
Nee.
Dat weet ik absoluut niet.
Ja.
Ik heb me dat ook zelf ook allemaal afgevraagd.
Ja. Ja.
Hoe komt die man daar, terwijl ik toch een kennis was, want hij staat op de foto... Ja. Van bij ons in de tuin.
Ja.
Nou, naar aanleiding van de gebeurtenis in de oorlog moesten alle soldaten die na de capitulatie naar huis gestuurd werden, moesten later weer in krijgsgevangenschap. En het zou kunnen zijn, en dit is ook gebeurd, dat toen een heleboel soldaten ondergedoken zijn.
Ja, dat kan best. Dat kan best. Ik weet wel dat er een hele strijd is geweest met Beijers. Nee, Beijers niet. Dat er zo wat te doen was met die onderduikers.
Ja.
Dat was de hoofdzaak bij ons. Verder weet ik het eigenlijk niet.
Mm-hmm.
Die onderduikers, dan moest ik... één keer... Nou, twee keer, maar dat deed me mijn broertje samen. Maar één keer heb ik alleen een man weggebracht. In vrouwenkleren. En die moest naar Ouwekerk, de kolenboer. Maar dat was een vriendinnetje van mij. Van mijn leeftijd, Eva. En daar moest ik me afgeven. Maar... Ondanks dat wilden ze een parool hebben. Je moest een wachtwoord. Maar dat noemden ze toen een parool. Je moest een parool meenemen. En dan moest ik dat zeggen. Dan was het goed. Nou, en daar werd die man ingeleverd. Klaar. Nou, ging ik naar huis.
Ja. Dus u bent dus ook bij allerlei illegale activiteiten ingeschakeld geweest.
Ook mijn vriendje.
Mm-hmm.
Want die zat met die razzia van de... Alle bruggen gingen samen. De mooie stad van Leiden. Want ze hebben allemaal bruggen rond de singels. Ze trekken ze hoogte in en je kan nergens mee. Dus op een gegeven moment gaan die bruggen allemaal op. Alles gaat in een fuik. En alles ging naar de station. Zeg, naar Rutex en Rex. Dat was daar. Rutex en Hex. Dat was daar. Daar werden ze allemaal verzameld. Nodig of niet nodig.
Ja.
Maar daar zat ook mijn vriendje in. Die ik toen had. En ik ging scheppen aan de keuken. En dat deed ik ook, centrale keuken in Leiden dorp. En daar dan kreeg je zo'n schep mee. Met de fiets, zonder banden natuurlijk. En nou, zonder banden. Je kreeg daarna wel eens een touw in. En ik heb er eens een keer rubber slangen in gehad. Dat was een haak gemaakt. En dan is die slang achter. Dat scheelde wel. En toen heb ik... toen riep er eentje... Jij bent toch verloofd met die lange jongen? Nou, dat was zo, want het waren 1,5 cent. En toen zegt hij... ik zeg, ja, hoezo? Nou, zegt ze, die loopt op de Breestraat, hoor. Die zit ook in de Azië. Die is ook opgepakt. Maar mijn eigen broer zat er ook in.
Mm-hmm.
Want die was... Nou, ja, nou, heeft mijn vriendje toen... Wat uiteindelijk mijn man geworden is... Heeft een oproep gekregen voor de arbeidsdienst.
Ja.
En nee, niet. Hij kreeg een oproep voor, jawel. Ja, hij kreeg een oproep voor de arbeidsdienst. Daar is hij 6 weken geweest, maar toen was hij nog jong hoor. Was nu 17, 18 jaar. En hij, ja, en dan ging je in die tijd. Je moest. Als hij zei dit. En dan mag je de eerste 6 weken mocht hij niet weg.
Mm-hmm.
En de eerste 6 weken waren om. Hij is naar huis gekomen. En hij is nooit meer teruggegaan.
Mm-hmm.
Maar dat houdt wel in dat ze zochten.
Ja, ja.
Dus moest hij onderduiken.
Ja.
Toen is hij naar Deventer gegaan, waar zijn ouders vandaan komen. Dat waren uit Overijssel. En daar is hij bij een tante ondergedoken. En ja, daar hebben ze hem weer verraden. Is hij op de trein gestapt. Maar wat was zijn geluk? Hij had die papieren in zijn zak van de arbeidsdienst. En... Dat heeft hem, toen hij in Hek aangebracht is, toen ben ik naar mijn moeder gegaan. Ik zei, die had voor 1000 euro mijn tarwe gekocht. en een broodje gedraaid en in de koffiemolen tarwe gedraaid en in een blikje van haring hebben we op een wonderkacheltje hebben we dat broodje gebakken. En toen zeg ik, nou mag ik dat even aan weg gaan brengen, ik moest alles vragen aan mijn moeder natuurlijk. En nou ja, doe maar, ik briefje erop, ik hou van je, ik blijf op je wacht. En dat heb ik afgegeven, maar het briefje moest eraf voor die Duitser die voor de deur stond. En ik was zo dood voor een Duitser. En toen kwam het, en ik het eraf gehaald, het kwam dit, nou zit ik Petriëste niet meer. Maar ze hadden me verteld, als ze daar zitten, dan gaan ze of mogen ze naar huis, of ze gaan naar de overkant, naar huis Sarsen. Dan hebben ze je nodig, dan word je op trein gesteld, dan ga je weg. Nou ja, die was er niet meer. Dus ik denk, nou, dan gaat hij. Die hebben we nooit meer terug.
Mm-hmm.
En toen is hij met die valse papieren eruit gekomen, maar door zijn levenslagen niet meer door de stad. Het is helemaal buiten omgegaan, is hij bij zijn vader en moeder. Maar ik, 18 moesten we binnen zijn op dat moment. En ik denk, ik ga toch naar mijn schoonouders toe, aangestaande schoonouders. En toen ben ik gaan lopen, maar er was één brug open en dat was de Wilhelminabrug. Ik denk dat ik ga doen, want ze woonde in Leiderdorp. Nieuwe huizen, begin je 40, opgeleverd. En toen ging ik die hele, en dan die Valbouwmanweg af. En het was voorjaar, joh. Het was eng.
Ja.
Ik als meisje, en dan liep ik op de Wilhelminabrug en er stonden die wachten van die Duitsers. Dat is medelijden, en maakt medelijden. Daar kon ik het dan. Dus ik ben omgelopen over die. En daar zat hij bij zijn moeder en vader aan de tafel. Bij de bonensoep.
Gelukkig was hij dus.
Toen kon hij geen kant meer op. Ja. Want daar kon hij, ook, hij kon ook daar niet blijven.
Nee.
Dus is hij bij ons in huis terechtgekomen.
Mm-hmm.
En wij hadden dat huis met al die. Ja, al die kasten. Als je nou zegt dat ik. Ik heb daar foto's van, dat kan ik je laten zien. De twee hoog. Het had brede kasten, wel anderhalve meter breed. Maar daarboven was identito zo lang kast, zo hoog. Maar daar kon je maar in, wel met dat deurtje. Maar die behang, dat behang werd vroeger met ijzeren dingen eigenlijk haast onzichtbaar gemaakt. En daar. Maar dan moest je met een. Er zat een klein luikje en met een trapje lachter. Dan kon je in en dan kon je dat doen. Maar dat huis, dat stond aan de oude singel. Zo'n dak, zo'n dak. Achterhuis, zo'n dak, zo'n dak. Dus je had twee zoldertjes.
Ja. Ja.
En het achterzoldertje had hem in die ook zo'n luikje met dat trapje. Toen op een morgen, het was, dat weet ik niet wie ik zag, maar in de strenge winter, januari, begin januari was het wel, daar was het heel streng. En daar, even een slokje nemen hoor.
Ik moet zo even pauzeren.
Toen is dat, als je geen kolen niet kan stoken, zijn die ramen allemaal bevroren van binnen natuurlijk. Nou, en het was morgens 8:30, 9:00 en we hoorden een hoop kabaal. Dus ik mijn hand tegen het raam gehouden, vinger er tegenaan wat er allemaal aan de hand was. Stonden er Duitsers voor, een hele troep. En toen zei mijn moeder, nou, dan is er een razzia. En wat dacht je? Ik zit tegen Cor, je moet naar je verduiden. En mijn verloofde biedt hem niet, hoor. We hadden er twee. Want daar twee kasten naast een schoorsteen. Maar ze waren allebei vindbaar met dat ene luikje, dat ene laddertje. En ik heb eerst mijn broer erin gedaan, toen die ander is gaan liggen. Want die waren geprepareerd, hoor, van tevoren. Lagen oude kleden in en weet ik veel allemaal. Want je was toch voorbereid.
Mm-hmm.
En daar zijn ze ingelegd. Ik moest ze dicht timmeren. En in de tussentijd heeft mijn moeder ze binnen moeten laten. Want ze stonden te rammen aan de deur. Dan kwamen er achterlijn binnen. Van die veldwebels.
Ja.
Mm-hmm. En die, ja, de een ging naar die kamer. De ander ging naar de tuinkamer. De ander ging naar de garage achter in de tuin. En je kon nooit weg. Maar die jongens waren maar. Ik had ze in. En ik had dat ladderje nog wel neergelegd. Maar dat luikje was nog open. En toen ben ik in een kast gaan staan, een andere kast op datzelfde kamertje. Dat was vroeger een bedsteen. Daar hadden ze uitgebroken en er was een grote kast van gemaakt. Daar stond trouwens mijn spul voor als ik zou gaan trouwen.
Mm-hmm.
En daar ben ik gaan staan huilen. In plaats dat ik een bed op ben gaan staan maken. Nee, ga ik staan huilen. En dan liepen ze met die. Met die bajonet op het geweer. tussen die klerenkasten. En toen vroeg hij, waar is dat? Maar ik had dat laddertje daar op de gang gelegd, achter die kamertje. Dus ik zei, ja, maar die moet je daar gebruiken, daar, dat gat, daar kan die in. Maar daar lag niemand. En toen hebben ze dat laddertje gepakt. En die hebben ze naar boven gekeken, maar ze hebben gezegd, nee, er is niks. Maar ze zaten zo'n stukje van die hoofd af.
Ze hebben ze uiteindelijk dus niet gevonden.
Niet gevonden. Nee. Komt mijn nichtje hier. En daar heb ik het verhaal, want die hebben daar een heel verslag van gemaakt, ook van die tijd. Toen zegt ze, dus u heeft mijn vader gered. Dat heb ik nooit zo bedacht. Mm-hmm. Dat heb ik nooit bedacht.
Ja. Ik heb begrepen dat u de man, die later uw echtgenoot zou worden, in het eerste oorlogsjaar hebt ontmoet. Kunt u iets vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan?
Dat was leuk, maar we gingen, het was ijs. En het was tweede kerstdag, of eerste kerstdag, laat ik maar zo zeggen. Nou, of nou goede schaatsen waren, dat weet ik niet helemaal, want wat was het helemaal. En we gingen schaatsen op de Heerensingel, want bij ons hoefde je niet te schaatsen, want die lichtfabrieken, zoals ze toen heette, die spoelden altijd warm water, dus we hadden nooit water voor de jongen, nooit ijs.
Ja.
Dus gingen we naar de Heerensingel. En dan heb je dit kerkhof bij de poort. En daar in die ingang bij de brug, bij dat bruggetje vanaf die zeilpoort, daar is een ingang. Ja. En dat noemen we het balkengat, want daar lagen allemaal boomstammen in het water.
Ja.
En die waren lekker op zitten en je schaatsen weer goed doen. Nou ja, en daar hebben we elkaar eigenlijk leren kennen. Dan heeft die schaatsen goed gebonden. Dus ja, joh, maar ik zit hem, ik kan niet stoppen. Nou zit hij, dan gaan we toch samen schaatsen. Dan help ik je toch. En ik was met een vriendinnetje en hij was met een vriend. Nou, en toen zei ik, ja, maar ik kan niet. Nou, ik ga het doen met z'n vieren. Zo, weet je wel, wat je niet meer ziet. Het is kruislinks over elkaar. Nou, met z'n vieren. En dat ging prima. Maar ja, als ze me loslieten, nou, dan vloog ik alle kanten op. Nou, zei, gaan we morgen verder proberen. Nou, huppakee, morgen weer afgesproken. Weer zo laat bij de balkengat. Nou, en dat zo is het eigenlijk gekomen. En ja, ik had mijn vriendinnetje, Corne Mostert. Oké, weer zo'n naam. Alles valt maar bij me. En daar, die had de pest in, want ze vond van die andere knul niks.
Ja.
Ik zei, nou ja, dat moet jij weten. Maar ik ga wel schaatsen. Maar ja, ze is wel meegegaan. En Wim Hammert was er ook. Weer een naam. Was er ook bij. En daar hebben we toch nog geschaatst. Nou, zeg maar, als je met die... met die gozer bezig blijft dan... Oh, met die krentenbol, zei ze, want hij had een beetje acne mee. Maar dat is helemaal overgegaan, hoe dat gaat nu. Maar hij zit, dus hij zegt dan, ik doe het niet. Nou ja, wij hadden afspraakjes gemaakt en wij de elfers. Nou, zij boos. Nou ja, dat toen is hij de liefde een beetje met mijn vriendin overgegaan. Maar wij met z'n tweeën zijn wel een beetje vriendje vriendinnetje gebleven, maar we waren allebei nog op school.
Hij was ook nog op school in die tijd?
Ja.
Ja. Ja, hij scheelt niet.
Maar wat? Nee, mijn man is van 23.
En nu van
25.
Ja, nee. 2 jaar ongeveer.
En dat, maar ja, goed, wat noemde je toen school? Het was natuurlijk, dat hebben we al over gehad.
Mm-hmm.
Dat was natuurlijk de ene dag wel en de andere dag niet. En daar, nou, toen zeiden we gewoon, maar ja, joh, je hoeft er niet meer thuis te komen. Nu neem je alle vriendjes mee naar huis. Maar ik hoef niet te zeggen, ik heb een vriendje, ik neem ze mee. Nee, hij stond aan de overkant, op de hoek van de predikaanstraat, stond hij te wachten totdat ik weg mocht. Want er werd zondags tussen de middag gegeten.
Ja.
Want dan, moest ik eerst afwassen en dan mocht ik weg.
Ja.
En als ik dan 5 uur thuis kwam, moest ik ook mijn mond dicht houden. Want het was oma Casey voor de radio.
Ja.
Dan kreeg ik een krant op de grond met pinda's. En dan moest er naar oom Casey geluisterd worden.
Ja. Ja.
En dat... dat is tegenwoordig niet meer. Nu moet je... Ja, heel anders.
Maar jullie hebben dus uiteindelijk verkering gekregen.
Ja.
En als je samen verkering had, wat deed je dan in de stad Leiden samen?
Gewoon alleen maar lopen en handje vasthouden. Verder niet. Echt handje vasthouden. Verder niet.
Mm-hmm.
Gewoon maar zijn, want ik weet wel dat ik de eerste keer, mijn schoonmoeder was heel reëel. Dat moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik eigenlijk meer van geleerd dan mijn eigen moeder.
Uh-huh.
Maar die was heel reëel, die had gezegd, neem dat meisje maar eens mee.
Ja.
En dan liepen we op de Zeildijk, want hij woonde in de Spanjaardslaan, daar voor de Spanjaardbrug. En daar, we hadden al die tijd handje gelopen. Maar toen lieten we daar op dezelfde tijd de handjes los, hoor. Want dan mochten die buren niet zien.
Ja.
Heel raar, maar het is zo.
Ja, ja, ja.
En toen ben ik bij me. Nou ja, en toen vond ze het goed en prima allemaal. En dan komt die verkering komt verder. En dan vond ze dat ik er slecht uitzag, mijn schoonmoeder. Ze zegt, eet jij wel goed? Want dat was na de oorlog, niet weer onder de hand. Nee, dat was ook nog voor de oorlog. In de oorlog. En dan eet jij wel goed. En dan zegt ze, ik vraag eens aan dokter De Bruin. Dat was haar huisdokter, of die jou eens nakijkt. Want ze vond dat toch wel naar, omdat mijn vader TBC had.
Mm-hmm.
Of dat klopt.
Ja, heel adequaat van haar.
Ja, maar dan moet je natuurlijk niet bij mijn moeder zijn.
Ja.
Daar hadden we trubbels mee. Dan deugde niks. Dus dat was al een wrijving. En op een gegeven moment is die door middel van meneer Koppert van de Balkanweg, is die zijn dochter uiteindelijk trouwde met Eduard Eijden van de Boekbinderij op de Hooghanskerkgracht. Ja, dat zijn allemaal van die dingen. En dat was Joke. En daar is hij aan een baan gekomen bij de PTT. En daar moest hij gaan studeren. En dat heeft hij allemaal gedaan. Hij heeft bouwkunde gedaan.
Ik onderbreek u even, want ik wil u daar straks ook nog dingen over vragen. Ik ga even terug naar jullie verkeringstijd.
Oh, ja.
Vergeet ik dat. Was er in de oorlogsjaren nog iets van verenigingsleven in Leiden? Nee.
Nou, ik heb in 43 heb ik de Matthäus Passion meegezongen. Het was 18 jaar, 43 was dat. Ja, want na die tijd kan niet meer.
Mm-hmm.
Want dan was er geen man meer. En het was middags.
Ja.
Want s'avonds kon je niet meer weg. S'avonds was het donker. Dan moest je allemaal thuis zijn. Dus je beleefde verder niks.
Ja.
En daar, ik korfbalde wel zelf. Maar buiten mijn man, want die hield er helemaal niet van.
Mm-hmm.
En daar leerde ik weer een ander vriendje kennen. Martien Schreuder. Ja. Ja, dan ben je zeker met die mee geweest. Ja. Jij wilde toch niet, nou, het was 12,5 jaar bestaan, moest om 10 uur binnen zijn, dat weet ik nog goed. En toen zei Martien Schreuder, zei mijn meid, ga dan mee naar dat feestje in het Witte Huis in Oesgeest.
Mm-hmm. Ja.
En dat was een korfbalvereniging uit Oesgeest. Dus ik daarmee, nou, ruzie, net nou, kreeg mijn verloving, ze ging in een doosje weer door de brievenbus gegooid. Fijn, nadat had hij spijt en toen kwam hij weer ophalen. En zo is dat knipperlicht eigenlijk blijven draaien.
Ja, ja.
Martien verdween weer. En het is allemaal.
Uiteindelijk was hij de ware Jacob.
Hij was degene waar het allemaal om draaide.
Ja. Heeft u thuis seksuele voorlichting?
Nee, helemaal niet. Nee. Dat heb ik niet van mijn schoonmoeder.
Ja. Heeft zij u dingen verteld?
Ja, want zij waren lid van de Nederlandse Vereniging Seksuele Hervorming.
Ah, ja.
Ze zei ook, als ik thuis kwam, thuis, toen zit boven op zijn kamer te studeren, ga maar naar hem toe. Mijn moedje wachtte in de gang.
Ja, ja,
ja, ja. Mijn vader was anders, maar die was er niet meer.
Ja. Had je in die tijd, als jonge vrouw, als meisje, ooit van homoseksualiteit gehoord?
Nee.
Wist je niks van?
Helemaal niet. Alleen, en dat moet ik er dan wel bij zetten, wij woonden de oude zin. En tegenover ons was een huis met 2 deuren naast elkaar. Eén was van beneden, huis, de ander was van boven. En daar wonen 2 jongens samen. Bijvoorbeeld heel gek. Misschien zijn dat wel homo's geweest. Dat weet ik niet.
Dat zou goed hebben.
Dat kan best.
Ja. Maar je wist er niks van.
Nee.
En de ouders van uw vriend, die woonden dus in Leiden?
Leidendorp.
En wat deed zijn vader voor werk?
Die was uiteindelijk bij de PTT-referendaris.
Mm-hmm.
Ja. En die heeft daar altijd dispensatie voor gekregen, want zijn vrouw, mijn schoonmoeder dus, die heb ik zelf nooit helemaal gezond gekend. Die was 40 jaar toen ze al bedlegerig werd.
Ja.
En ze is 74 geworden.
Ja.
En dat was heel erg en daar mocht hij voor te zorgen.
Mm-hmm.
Maar als hij 's morgens naar kantoor ging, dan had hij er ontbijtje neergezet. Alles was voor haar geregeld, maar ze was de hele dag alleen.
Als ik u zo hoor vertellen, dan werd u dus geaccepteerd door de ouders van uw vriend.
Ja.
En uw vriend door uw moeder dus niet?
Nee, want zij, hoe noemden ze die altijd, omdat hij bij de PTT was, komt die staatsgraafknabbelaar weer.
Hoe? Hoezo, zegt u?
Staatsruifknobbelaar weer.
Staatsruifknobbelaar.
Ja, omdat hij ambtenaar was. Dat is... Ja, maar dat is één keer leuk.
Ja. Ja.
Maar dat is niet altijd...
Nee, klinkt ook niet aardig.
Toen ben ik ook wel eens een keer weggelopen van huis. En toen ben ik bij de schoonmoeder terechtgekomen.
Ja.
En toen moest mijn broer moest voor mijn moeder daar naartoe komen. Want ik zal daar wel zitten. En toen zei mijn schoonvader, joh, luister, ze heeft een beetje verdriet. Laat ze even bijkomen. Morgen komt ze weer naar huis.
Ja. Ja.
Zeg dat maar tegen je moeder. Maar er was nog geen telefoon, dus dat had je allemaal nog niet.
Ja. Waar komt de achternaam van uw man, Petri, vandaan?
Nou, dat is heel grappig. Want wij zijn begonnen met enveloppen bij het genealogisch centrum te halen. Met advertenties van de Petri's. Als je van de Berg vraagt, dan zeggen ze welk jaar, welke maand. Ik kreeg ze allemaal.
Mm-hmm.
En ze hadden in één envelop. En dan ga je het uitzoeken, dan slaap je een paar nachten niet. Want je gaat weven wat van wat is. En dat waren ook 20 of 21 mensen die mijn man aangeschreven hadden. Die in het hele telefoonboek stonden toen van Nederland. En die hebben allemaal aangeschreven en wel antwoord gekregen.
Ja.
En wel andere niet, maar over het algemeen hebben we goed antwoord gekregen. En daar zijn we op gaan bouwen. En toen zijn we natuurlijk, maar we hadden nog geen computer. En ergens dan stokt dat. Het is ook geen verwantschap met de Petri's. Want mm-hmm. we zitten nog steeds op die eigen lijn, rechte lijn. En er blijft Petri.
Ja.
Maar het is zo mooier. En daar, wat zou ik zeggen? Dan ga je nu achter een computer zitten. Dan zit die hele zooi in Tsjechoslowakije.
Daar komt de naam vandaan.
Dat weet ik niet. Ik denk het, want mijn man is overleden. En die hele handel heb ik aan toen ik hier naartoe verhuisde. Heb ik die hele handel aan mijn oudste zoon meegegeven. Want mijn jongste zoon heeft jammer genoeg geen kinderen. En mijn oudste zoon heeft één zoon. Dus ik vind, daar hoort het dan. Dat heb ik mogelijk.
Maar die heeft dus allerlei informatie in ieder geval over de familie Petri.
Ja, ja. Ik moest drie keer in ondertal. Dat is spannend als je dat allemaal leest. Want moet je toch weten dat in een jaar gingen ze verhuizen van Deventer naar Amsterdam. Maar hoe ging dat?
Mm-hmm.
Met de trekschuit.
Ja. Ja.
Of met een paardenwagen, maar daar had je ook altijd geld voor.
Maar is het duidelijk geworden wanneer de Petri's in Nederland zijn gaan wonen? Vanuit het buitenland?
Nee. Dat zou je uit de computer, maar daar heb ik helemaal geen... Mijn man zou dat wel gedaan hebben, die had daar meer... Maar ik ben er toen mee gestopt. Dat zag ik niet meer zitten. Maar mijn zoon heeft het allemaal en ik hoop dat hij dat nog eens een keer allemaal uit gaat zoeken. Maar het is heel interessant.
Ja. U vertelde toen jullie elkaar leerden kennen, hij nog op school zat. Wat deed hij voor school? Of welke
hij is eigenlijk ook de ambachtsschool.
Mm-hmm.
En hij is naar de meubelkunst gegaan, opleiding. Want dat is dan, hij wou altijd binnenhuisarchitect worden. En al die tekeningen over hem zag, zo mooi. En dat was zijn bedoeling.
Ja.
Maar er is, na de oorlog, is natuurlijk... Ja, dat kunnen jullie misschien niet vergelijken, maar het is een rare tijd. Want je weet niet welke kant je op moet. Toen kwam die bij de meneer Kappert, wat ik weer vertelde, op de Valk Bouwmanweg. Die zei, ik weet van jou een baan, maar je moet wel studeren. Dat gaf niet. En mijn schoonvader was ook al blij, die was ook bij de PTT. En daar is hij eigenlijk door bemiddeling van die meneer Kappert, die een hoge baas was bij de PTT, heeft hij een plek in de tekenkamer gekregen. En daar is hij verder op gaan studeren en heeft uiteindelijk weg in waterbouw. Want daardoor, want dat is natuurlijk weg in waterbouw, die kabels liggen net zo onder de grond, is hij daar vandaan, is hij bij de hier gemeente Wassenaar terechtgekomen en heeft hij hier op de afdeling voorbereiding gewerkt. Bijvoorbeeld de Jagerslaan hier heeft hij aangelegd. Nou, met kijken zeg, dan zei ik altijd plagende, maar met tekenen en de begrotingen maken. En de markt is zijn werk. Maar allemaal begrotingen maken, tekenen en toezicht houden vaak.
Ja, ja.
Dat heeft hij gedaan.
Ik ga weer even terug, want we waren nog niet die hele oorlogsperiode door. We waren nog niet de hele oorlogsperiode door, dus daar ga ik even naar terug. Hebben jullie honger gekend in de hongerwinter?
Heel erg.
Ja.
Heel erg. Zelfs, en dat heb ik weinig gehoord. We hebben één keer, hoor zeg ik maar, spinaziezaad. Nou, ik weet niet wat jullie weten, want die driekantjes met de puntjes, die werden gemalen door poeier.
Ja.
En dan broodbakken. Nou, dan blijft zo hard. Nou, daar kon je iemand zijn hartjes in gooien, zo hard was het als het gemakken werd. Maar dat hebben we echt maar één keer gedaan. Maar de rest, ja, natuurlijk was er honger. Maar ik zeg het, mijn moeder kocht voor 1000 euro om het te tarwe. En ik werkte voor Natura.
Mm-hmm.
Want dan ging ik daar werken. Ik ging wel naar Noordwijk op de fiets om ergens wat te maken. En dan kreeg ik een kilo aardappelen mee naar huis. Zo. Ja, een potje jam.
Ja.
En dan zeg ik er ook bij, die Le Maître, dat vertel ik van die huisjes naast de Blauwe Klok. In de Blauwe Klok verderop, die lagen we in bed s'nachts. En dan boem, boem. En ik hoor, Le Maître is weer pot geweest. Want er lag een bootje aan. En daar was het eiland weer ingehaald, weer een schaapgeslag.
Ah, ja.
En toen kwam er weer een schaap thuis. En dan zei hij tegen me, als je al voor mevrouw maakt, dan kan je een stuk schaapvlees krijgen. Dat hoeft niet.
Ja. Kon het grote huis aan de Oude Singel verwarmd worden?
Nee, ja, met potkachel.
Mm-hmm.
Allemaal kachels in de kamer.
Maar ook in de laatste periode van de oorlog was er natuurlijk ook geen
brandstof meer. Dat hart niet, dat hart. Daar kun je geen voorstelling van maken, maar je stierf van de koude plannen slaven met z'n allen in de achterkamer, de tussenkamer. Die was de warmste. De voorkamer aan de weg was koud. De keuken was koud vanwege die glazen koepel. En dan werden we uit elkaar kon je warmen.
Ja, ja.
En dan hadden we een wonderkacheltje, hè?
Ja, want dat wilde ik u nog vragen. Wat is dat precies, een wonderkacheltje?
Nou, mijn broer ging er eentje maken. En die had het gezien. Het is zo groot. Zo, een bus eigenlijk, kan je zeggen. En daarin had hij een paar dingetjes. Daarin zat weer een kleiner busje. Dus die werd weer vastgehouden. Dat had hij dan gedaan. En daar doe je houtjes in. In dat binnenste.
Ja.
En dat stak je aan. Dat was een wonderkacheltje. En daar kon je op koken.
Mm-hmm.
Want je had geen gas.
Ja.
Het was er niet meer.
Ja. Ja.
En dat, maar de eerste keer dat mijn broer het maakte, had hij verkeerd materiaal gedaan. Hij zag me zo in elkaar zeiken.
Ja.
Ja. Ik zie dat allemaal. Oh, wat erg. Die jongen had er zo'n werk aan gehad. En zet hij weer ander materiaal bij. Gijs en hij heeft de oude vesten richting haven. Dat was een oude boer. Is die weer oude rotsen gaan halen. En daar heeft hij dan weer een noodkacheltje van gemaakt.
Ja, ja. Ja.
Maar, dan mag je nog wat zeggen van de oorlog.
Ja, gaat het gewoon.
Gegeven moment zegt, hadden een zwager van een tante, het is een zijdelings iemand, die woonde in het bos van Krans in Warmond.
Aha.
Ja, dat is best wel een spannend, voor mij een spannend verhaal. In bos van Krans. En daar, maar dit kasteel zelf, dat was gevorderd door de Duitsers. Mm-hmm. Dus hij moest, was eigenlijk daar, ja, zeg wat je nu zegt, portier of oppasser. Hij moest daar zijn. Ontberend, zeiden wij tegen hem. En daar, die had gezegd, joh, als je komt, dan heb ik al hout voor jullie. Paar zakjes. Nou, dat was gauw. Mensen sloten er eigen zolders leeg. Het was niks meer aan. Dus, maar wie moest dat doen? Mijn broer kon niet weg. Mijn vriendje kon niet weg. Geen man kon er op straat. Dus ik moest dat doen.
Ja.
Op mijn fiets naar Warmond met die met die rubber tuinslangen om mijn velgen. Een hele lange trekvaart af. Ik weet niet of je het daar kent.
Ja, ja.
Het Warmonderhek.
Ja.
En dan helemaal achteraan in het dorp. Daar is het bos van Krans.
Ja.
Dus daar ben ik ook een keer heen gegaan. Maar het was heel erg koud. Want het was heel erg koud in januari. En sneeuw. Maar toen ik wegging, was het nog eens sneeuw. Maar ja, tante Cruzien, zeg ik, ombeert er tante Cruzien. Als die, het zijn we hebben hout voor jullie. Ja, en dan zegt mijn moeder, jij gaat maar. Huppakee. Dus ik daar naartoe kreeg daar wel wat. Ik heb iets te drinken gekregen en wat te eten gekregen. Dat weet ik wel. Ik vond het wel erg lief. En tenminste te eten. Een biscuitje of iets, weet ik niet. En toen kreeg ik twee zakken hout mee. Eentje op mijn stang. Mm-hmm. En eentje achterop.
Ja.
Maar dan kon ik niet fietsen. Dus toen moest ik weer terug. Dat heet ook, het is een pestcent hoor. Want ik heb met de jongens, heb ik met de boot gevaren. Nou, je wil niet weten. Ik heb trouwens nog fietsen van een foto van die brug. Dat bruggetje waar ik overheen moest. En dat heb ik ook aan de kinderen laten zien. Ze weten daarvan. En daar, dus ik had hout. En het gaat sneeuwen. En het gaat sneeuwen. En het was een jachtsneeuw. En koud. En koud. En dat gaat je helemaal. Je had niks om bij te zetten. Het was hongerwinter. En mijn kind werd heel erg dik. Zij zei, die ziet er best uit. Maar ze hadden honger, hoe deed hem. Maar goed. Toen kom ik bij dat kwaak. De kwaakbrug is dat. In die weg van de... Maar nu liggen er allemaal woonboten.
Mm-hmm.
Maar er was niks. Het was alleen maar weiland. Het was niks. Je zag ook die sloot niet. Die was bevroren en die was besneeuwd.
Ja.
En door de jachtsneeuw was alles vlak geworden.
Ja.
En dan weet je niet waar je loopt.
Ja, dat is gevaarlijk. Ja.
Ik liep tegen dat bruggetje op. En dat verlikt zonder dat woorden. Dan valt een zak af.
Ja.
Maar die hekken van die brug zijn zo hoog. Want daarom heb ik die foto gemaakt. Meeste jongens. En ik denk, hoe krijg ik die erop? Ik kan die fiets niet tegen dat hekje aanzetten. En die brug gaat de rest er ook af. En waar komt dat dan vandaan? Waardoor word je dan geholpen? Dan staat er ineens een man naast me. Zal ik u even helpen? Zal ik je even helpen?
Goh.
Ja, je weet niet of ze uit de grond komen.
Ja, ja.
Ik ben een ongeluk ook altijd waar de mensen dan vandaan komen. Maar er kwam iemand en die zegt, zal ik je even helpen? Nou, hij heeft het erop gelegd. En ik verder lopend natuurlijk, want fietsen kon ik niet. Bruggetje weer af en ik ben beneden bij die brug. Gaat die ander eraf?
Och jee.
Ik heb gehuild. Maar mijn moeder had gezegd, ik kom je tegemoet lopen. Dus niet. En dan heb ik gemarteld en gemarteld om dit. Maar dan had ik marteld dat het die zak was die voor op die stam lag. Maar dan moet je je fiets ook nog vasthouden. En de jachtsneeuw. En koud.
Mm-hmm.
Ik heb daar traantjes liggen. Toen moest ik nog die zoeken waar de weg was. Want er liep niemand, geen hond.
Ja.
Dus toen moest die hele Haarlemmer trekvaart nog af en dan naar huis. In mijn eentje en huilen op de hoek van de oude Zeel en de Mare. Daar kwam mijn moeder tegen.
Hm.
En toen zei ze tegen me, God mij beter al, heb je ook vlug gedaan. Goh. Ja, nou ze gaan maar mee naar huis, ik heb nog wat lekkers voor je leren. Fijn bij een huis, ik blij dat ik er wat te eten kreeg. En ze wilde pakken, en dat is dus een puntje tulpentaart. Nou, dat geeft niet, dat was onze voeding, klaar.
Mm-hmm.
Dat is gewoon zo, dat heb ik gegeten. En daar, en mijn moeder zag het niet liggen. Toen zegt mijn moeder tegen mijn opa, die bij ons in huis was. Heb je dat puntje appeltaart, tulpentaart opgegeten? Ja, zit mij, ik had zo honger.
Oh,
ook niet.
Ach.
Nee, niks. Ja. Maar dan heb je ook niks.
Ja, ja. En wat een avontuur.
Dat is werkelijk, ja. En dan zeggen mijn kleinkinderen, als ik het wil vertellen, zeg dat maar niet helemaal, vind ik zo naar.
Ja.
Mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen.
Ja. Wat voor herinneringen heeft u aan de bevrijding van Nederland en met name de bevrijding van Leiden?
Ja. Ook is er iets. Dan heb je familie van de Berg. Die woont aan de haven. Dat huis is gelaten. Woutje van de Berg en nog een beetje. Mijn moeder was gek op die jongens. Dat waren twee NSB'ers van hier tot Tokio.
Mm-hmm.
Dus wij kunnen dat bloed wel drinken dan. En daar, s'avonds, voor de 4e mei, voor de 5e mei, nee, 4e mei, ja, was er een door de Radio Oranje, op de trap allemaal natuurlijk, hebben gezeten, Nederland is bevrijd. Fijn, dat ging allemaal heftig worden, nou, dan weet je niet wat je moet doen. Maar je gaat wel aan de deur staan om te kijken of anderen ook naar buiten komen.
Ja, ja.
En die fietste voorbij. Daarom zei ik dat neefje. Met z'n geweer naar binnen. Terwijl die wist dat wij daar woonden. Maar de middag gaan we weer maar schieten naar binnen. Want er is nog niks voorbij.
Ja.
Dat is was er mijn eerste ding is op Touwensingel dat die knul voorbij kwam. Naderhand heb ik ze bij, na de bevrijding werden er films vertoond van alle mensen die opgepakt werden. En ik stond op het Rapenburg op die hoge trap bij de, nu het gebouw van Oudheide of weet ik wel wat. Daar werd die film vertoond. En daar er stond heel doek. En daar zag ik hem voorbij lopen. Daar werd hij opgenomen. Ja. Daar was ook een. Ik zei, nou, Woutje loopt als. Ach, die jongen.
Ja. Zei je moeder dat?
Dat zei mijn moeder. Ja. Dat vond ik erg. En toen gingen we natuurlijk de andere dag. De eerste dag is helemaal idioot natuurlijk. Want je weet niet of je mag. Je weet niet of het lukt. Of dat het goed is of niet goed.
Ja.
Toen kwamen ze in de Brikaanstraat in. En de Zijstraat. En daar kom ik met Piek uit. Ja. En daar woonden die moffenmeiden. En dan hadden ze een stok gemaakt. Net als dat ze nu met dingen doen. En een groot bord erop. Ik wil haar. En die meiden werden allemaal kaal geknipt.
Ja.
Ja, ik heb er niet aan meegedaan. Moet ik eerlijk zeggen, daar was ik te scheiterig voor.
Ja.
Maar er waren erbij. Die hebben die koppen gepakt. En die hebben al die plukken eruit gehaald. Er was er één die had zo'n teer ingesmeerd. En dat was niet best hoor. Ja. Maar toen gingen we de Haarlemmerstraat op. Want je wilde toch alles zien.
Ja.
En ondanks dat ik toch wel een beetje bang was. Daar woonde Cambier, een meubelzaak met rode knullen, vuurrood haar hadden die. En die, dat waren Joden. En aan de overkant ervan, daar woonde Knechtel. Dat was een drankenzaak. En dat waren het Fouten. En die hebben gezorgd dat die opgepakt werden.
Dat die Joden opgepakt werden.
Dat weet je, dat hoor je. Dat, mm-hmm. Het, ze hebben het mijzelf niet verteld, maar zo zat het wel in elkaar volgens.
Ja.
De verhalen. En, maar die mensen die fout waren, die zaten daar in dat huis. Ja, wat dacht je wat? Ze hadden die deur gebarricadeerd, want ze wilden erin. Ze gaan mijden die deur. En, want ze hadden daar naast die winkel hadden een opgang en daar zaten ze boven. En toen hebben ze geramijd totdat. Toen zijn ze naar boven gegaan en ze hebben die lui gepakt. Ze hebben daar ook die blauwe vlag, waar ze die vandaan hebben gehaald, dat weet je toch niet, want waar dat allemaal vandaan kwam. En hebben ze om die koppen, hebben ze raam, want ze allemaal schuif, kop er naar buiten, de rubbervlag mee. En dan hebben ze de raam maar laten zakken. En uit het andere raam, kisten met aardappels die ze in voorraad hadden, waar een ander niet te eten had, hebben ze naar beneden geflikkerd, op de Haarlemmerstraat.
Ja, ja, ja. Dat zijn herinneringen van u aan de represailles, hè? Van mensen die fout waren geweest in de oorlog. Maar kunt u zich de intocht van de Canadezen
in? Ja, de Breestraat. Over. Ik kijk altijd naar die filmpjes. Denk, misschien sta ik ook wel ergens op. Nee. Ja, wat ik wel kan herinneren, dat we zo gedanst hebben. Je danst hopie poker, je draait maar in je rond. De linkerhand daarvoor, rechterhand. En dat, ja. Dat, en, ik moet zeggen, dan kom ik toch weer terug bij de Zoutkeet. Daar was een huis naast. Of die van de Zoutkeet was, die meneer, of die, wat ook Verpoorten heet. Verpoorten heette die van de naam allemaal.
Ja, ja.
En die had een vriendinnetje, die had een dochter. En dat was af en toe een vriendinnetje van mij, maar ze liet zich in de oorlog niet zoveel zien. En ze speelde wel bij mij, maar ik mocht nooit bij haar naar binnen. Maar je dus al mij. En toen was de oorlog voorbij. En wat dacht je wat? Er komt een draaiorgel aan. Die kwam uit de Van der Werfstraat, want die stond daar in een ding. En die gaat daar staan spelen bij Verpoorten voor de deur. En wat blijkt, daar zat een vliegenier.
Mm-hmm.
Die was opgegeven als doofstom. Die kon niet praten. En er was een kapper en dan zei ze ook, hij kan niet praten, hij is doof en een zielige man. Die heeft daar de oorlogsjaar, nou niet de oorlogsjaar, de laatste paar oorlogsjaar, heeft hij daar gezeten. En toen was vrijheid. En toen kwam in de boven, stond hij het gat van de deur op een kistje, weet ik van wat, hij stond in ieder geval hoger. En toen werd er gespeeld, weet je, oranje boven. En met dat draaiorgel.
Ja. Ja. Ja.
En dat was de familie Verpoorten.
Ja. U was bijna 20 toen de oorlog afgelopen was. Wat bent u toen gaan doen?
Nou, ik had een kleermakerij.
Ja.
En ik had sport, dat deed ik graag.
Ja.
Voor korfbal. Zwemmen, doverdikte. En maar, dat ik ook nog wel vertel dat op die Haarlemstraat die Duitsers die smarcheerden zo door die straten.
Mm-hmm.
En die daar kan ik nu geen goed woord over zeggen, maar die hadden een paardenwagen, want ja, verder was dat natuurlijk wel gevuld met rode kolen.
Mm-hmm.
En ja, die karren waren niet zo gebouwd dat je dat allemaal lekker tegen kon houden, er viel een kooltje af. En wat ik daar op die Haarlemstraat deed, weet ik ook niet. Maar ik was daar en daar was de overdekte, daarnaast was een Gijzersteeg en er was daarnaast een sigarenwinkel, wat er nog was. En daar valt er kooltjes af van week. In ieder geval één jongetje die pakt dat kooltje van een jaar of 10, denk ik, met 8, ik weet het niet. En die neemt hem mee, die hemer in je Gijzersteeg in. Maar die militair die schiet hem achterna. Maar hij schoot wel op een jongetje wat voor dat etalage stond van die sigarenwinkel.
Ja.
Die viel neer.
Ja. Tjonge jonge. Dus dat is ook nog een herinnering.
Voor een kooltje, zo'n kind.
Ja. 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 U zei net dat u met de kleermakerij doorging toen de oorlog afgelopen was. De kleermakerij die u aan huis had, hè?
Ja.
En die heeft u daar dus voortgezet.
Ja. Tot ik ging trouwen.
En in welk jaar bent u gaan trouwen?
47.
Dus 2 jaar na de oorlog.
Ja.
Ja.
Had u materiaal om te naaien?
Dat brachten de mensen zelf mee.
Dat brachten de mensen zelf mee?
Ja, want ze waren zwarte handelaren.
Ah.
Als je maar geld had. En nou, geld had als je maar of eten of wat ook had. Want ik kon bijvoorbeeld ook makkelijk van die lemetteren. Die zei, joh, als jij een jurk voor mevrouw... Nou, ik was dus dood voor dat poortje. Jij hebt voor mevrouw maakt, jij hebt mij stofferjurk. En dat heb ik toch niet gedaan. Ik vond dat zo eng.
Ja, dus mensen kwamen zelf met stoffen aan, zodat u daar wat
en
van kon maken.
Bij mij kwamen ze pas in de voorkamer van mijn moeder. Dat oude single was dat nog.
Ja.
En dan, dan maakte ik het af.
In 1947 bent u getrouwd. Was er geld voor de bruiloft, 2 jaar na de oorlog?
Ja. Nou, ik ben ook nog verloofd in de oorlog.
Mm-hmm.
Toen hadden we nog een receptie op Hemelvaartsdag.
Ah ja?
Advertentie zit nog in mijn boek van betrouwen.
Ja.
En 43 op 10 mei. Heel toevallig.
Ja.
Nee, 10 mei hadden we de receptie geloof ik. Nou, fijn, maakt niet uit. En daar... cakejes waren niet te eten. We hadden... Dat weet ik niet. Hoe we daaraan gekomen zijn eigenlijk. Waar keken, want alles was nog op de bon.
Ja.
En daar, die sneeuwen door, dan had je een half keekje in, een beetje sjem wat zo'n sjem was. Nou,
maar u had al wat bij elkaar gespaard voor de uitzet, om het zomaar te
zeggen? Jawel, ik had een theeservies, het bestaat nog, want mijn kleindochter heeft het.
Ja. Maar had u, want het was 2 jaar na de oorlog, hè? Het was natuurlijk allemaal heel beperkt wat mensen
heel geld
hadden. Had u geld om die bruiloft te kunnen betalen?
Ja,
ja.
In ieder geval, ik... Mijn moeder had 300 gulden voor me bespaard. Mm-hmm. Bespaard. Van
zo,
alles.
Ja. Ja, en zijn uw schoonouders ook nog bij de school?
Mijn schoonouders hebben ons geholpen.
Ja.
Ook
ja.
Toen we van de oude Singel naar de Rodenburgerstraat zijn verhuisd. Toen die van Welsen, die makelaar, had gezegd, daar moet je gaan wonen. Dat is een prima buurt voor je kinderen op te laten groeien. En dat is ook zo. Mijn buurman... was de rector magnificus van de universiteit.
Ah, ja.
Meneer Hidding. Want Nanda, zijn dochter, of liever gezegd de vrouw van Hidding, die vroeg, mag Nanda vanmiddag bij jullie zijn? Ze zei, ja hoor, tuurlijk wel. Ja, ze Beatrix komt vanmiddag op bezoek.
Ah, ja.
En die komt met een rijtuigje, want ze was geslaagd. Ze was klaar. Dus tuurlijk.
Met de rechter.
Toen kwam ze bij mijn bureau.
Ja, ja, ja.
Maar verderop woonden er ook de studenten. En daar ging Beatrix met de fiets naartoe.
Ja, ja. Even terug naar... Jullie zijn in 1947 getrouwd. Bent u toen eerst gaan inwonen?
Ja, bij mijn moeder.
Bij uw moeder. Ja. Ja,
want, nou, ook nog wat. Mijn broer die wilde ook trouwen. Die woonde ook in Leiderdorp. En die... Toen zijn die twee jongens, die zijn gewoon op pad gegaan. En die zijn gaan bellen bij de huizen. Onder andere, dat is het enige wat ik weet, de Schelpenkade.
Mm-hmm.
En daar zijn ze gaan bellen of ze het kamerstuur hadden. Ze gingen gewoon de huis af of ze wilden huur. Mensen wilden geld verdienen. Want ja,
ja,
er was niks.
Ja.
Maar natuurlijk niks gevangen. En toen zei mijn moeder, nou, dan maak ik die kamers leeg. Daar woonden dan wel weer mensen. En de tussenetage daar, ja, zegt mijn broer, dan wil ik ook. Dan wil ik de tussenetage. Dus er waren hele toestanden om die mensen eruit te krijgen. Maar het is gelukt. Ik heb de bovenste etage gekregen en mijn broer de tussenetage.
Ja.
En daar heb ik 4 jaar... werkelijk uitgehouden.
Ja. En ging dat met tussen uw man en zijn schoonmoeder?
Nee, daarom zeg ik het, daar heb ik het uitgehouden.
Ja, daarom noemt u het woord uitgehouden.
Ja, ja. Dus en met hulp van de huisarts ben ik weggegaan. Ja.
Dus na 4 jaar bent u naar de inwoning bij uw moeder, bent u naar de Rodeburgstraat. Wat voor soort huis was dat waarin
nou, grote woonde? Kamers voor. Ja? In de hemel. Ik wist niet wat ik erin moest zetten. Mm-hmm. Echt. En dan kwam mijn schoonvader weer.
Ja.
Ja,
die hielp ons overal mee. We kregen ook de eerste stof. Toen ik als zelfstandig ging wonen. Je hebt nog geen stofzuiger, dus je koopt een stofzuiger.
Ja, ja.
Moet ik eerlijk zeggen, ik kan niet anders zeggen. Mijn schoonmoeder heeft 2 keer geprobeerd zich van het leven te beroven. Alleen door dingen. Maar ik heb die mensen het goud gevonden.
Ja, ja, daar heeft hij heel veel steun aan gehad. Ja. Er zijn kinderen uit uw huwelijk geboren.
3.
Ja. Weet u in welke jaren ze geboren zijn?
Ja, natuurlijk.
U heeft een uitstekend geheugen, dus dat moet ongetwijfeld goed zijn.
48, 10 oktober, dat is mijn oudste zoon.
Ja.
En dan heb ik mijn dochter in 50, 26 mei.
Ja.
En in 54, mijn jongste zoon.
Ja.
En die woont nu in Warm.
Ja. Vonden uw man en u het allebei leuk om kinderen te krijgen?
Ja, ja. Alleen de laatste hadden we niet verwacht.
Nee.
Maar goed, die is erbij gekomen, vanaf zijn hart. En het is een schat van een kind.
Ja. U heeft al.
En ik heb daar niks, geen problemen mee. Ik denk dat dat komt doordat ik problemen gehad heb.
Mm-hmm.
Dat ik daar wijselijk anders mee, of niet bemoeizucht ben.
Ja, ja. Want ik wou net zeggen, heeft u uw kinderen anders opgevoed dan u opgevoed bent?
Heel anders.
Ja. En hoe zou u uw opvoeding kenmerken?
Nou, ik zal je één klein dingetje zeggen. Dan hou ik daarover op. Mijn moeder die was er altijd. Elke zondag moest ze bij een van de kinderen eten. Maar dan hield ze een zondag over. Ze zei, wat moet ik dan doen? Een keer thuis blijven. Maar dat durfde je niet te zeggen.
Hmm.
Maar hij... ze moest er altijd zijn. Als er een jaar was, ze was er om 10 uur. Ze ging als laatste weg. Maar ik wou eigenlijk wat anders zeggen daarover. Ben ik nou even kwijt. Even stoppen.
Ja.
En toen, ik geef een voorbeeld. Mijn man van huis uit zijn correct. Tafelmanieren enzovoort enzovoort. Ik kan niet anders zeggen, ze moesten met zijn vork eten. Ik heb daar met zijn vork echt leren eten. En dat zijn al kantgevallen, maar het hoort er wel bij. Maar dan komt mijn moeder bij me eten. En dan liggen ze met de arm op tafel te eten. Zo.
Ja.
En dan zei mijn man, hé, arm op de tafel, of als ze iets verkeerd deden,
ja.
Je moet het zo doen. En niet je lepel naar je hoofd niet naar je mond, maar je lepel naar je mond.
Ja.
Of weet je, zo, niet naar je bord, je hoofd niet naar je mond, maar je lepel. Met zoet eten. En dan zei ze, joh, laat die kinderen toch doen wat ze zelf willen. Nee, zegt hij, ze luisteren naar me, ze leren manieren.
Ja.
Klaar.
Ja.
Ze zeggen u. En ze zeggen, ze zijn beleefd. En daar hou ik het op.
Ja.
Maar die twee, mijn moeder en mijn man, waren altijd in strijd.
Ja, ja.
En dat is erg uit ertussen zit.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja. Nou, dat is maar één gevalletje. Maar zo zijn er tig.
Ja. Ja.
En ik zeg wel eens, ik zat nog... Nee, ik doe het niet.
Was uw man van huis uit lid van een kerk?
Nee.
Nee. Dus u heeft de kinderen verder niet geloven?
Nee, mijn moeder, nee. Ja, ik wel.
Ja?
Ik wel. Ik ben gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan.
Uw eigen kinderen?
Kinderen. Nou, ik vind, daar ben ik vanuit. Ze zijn gedoopt, alle drie. Ja. Maar ik vind voor de rest is aan de kinderen zelf.
Ja.
Mm-hmm. Dat moeten ze zelf weten.
U ging niet naar de kerk zondags met ze?
Nou, ik zou je nog sterker vertellen. Ik was overspannen.
Mm-hmm.
En daar, dat was niet fijn. En nadat de kinderen hadden in de Rodemuurstraat vriendinnen eens leren kennen, die gingen naar doopsters in de kerk. En toen zeiden ze op een gegeven moment: mama, mogen we met die Jopie en Hans mee?
Ja,
ja, ga maar mee. En daar doe je niks, geen fout mee. Maar op een gegeven moment gingen ze naar die zondagschool. En dat was leuk. En daar was Mientje Frank van de Leidse Sleuteltjes. Was daar Leidse.
Ja.
De herennaam.
Ja.
En daar, en die kwamen dan bij ons, Mientje en Henk Frank. En die hebben dan, dan wordt het kerst. En dan moeten er dingen gemaakt worden. Er moeten voorbereidingen. Wie de moeder wil helpen. Nou, ik was daarvoor te poren natuurlijk. Ik heb voor het kerstspel 13 engelenjurken gemaakt. Ik heb 3 koningenjurken gemaakt. Ik heb herderspakken gemaakt. Maar ze hadden me wel gevangen.
Ja. Ja.
Dus ik bleef.
Ja.
En uiteindelijk heb ik, na Mientje Franke, die het zat was, dat is al een paar jaar ouder dan ik, heb ik de leiding overgenomen.
Ah,
van die doopsters in de gemeente was dat, in de Lopperstraat.
Ja.
Daar heb ik 14 jaar gedaan.
Ja.
Met al die kindertjes. Dus ik ben daar wel in grootgebracht en ik heb er ook zelf geloof in, daar gaat het niet om.
Ja.
Maar ik was overspannen en toen kwam de dominee altijd op die hoek, mijn eigen dominee. En ze spreiden ze met een borreltje drinken. Maar ze kwamen toen nog geld aan huis afhalen.
Mm-hmm.
Bijdragen voor de kerk. Kwamen ze aan huis afhalen. En daar, toen kwamen die diakens die de hand op hielden. En dan zei ik, nou, ik zal laat eerst die dominee maar een keertje bij me komen.
Ja.
Dat stel ik meer op prijs. Want die wil me praten. Ja, maar ik wil ook wel komen. Ik zei, nee, ik wil de dominee. Ja. Waarom moet er altijd een ander zijn die naar mij luistert?
Ja.
Ik ben daardoor getrouwd. Ik heb belijdenis gedaan. Maar hij kwam niet. En toen was ik zo gestrest in die tijd. Echt gestrest. Want ik ben ook uit huis weg geweest een poosje hoor. Dat moet ik best weten. Dat mogen ze ook best weten. En toen ben ik... moet ik nog verder. Toen heb ik dat de statie aangevraagd van de kerk. En ik ben de doopsvriendin in de kerk.
Ja. Ik ga zo langzaam toewerken naar het eind van het interview. Want het begint nu denk ik erg vermoeiend voor u te horen. Nog een paar laatste vragen. U heeft al wat over het werk van uw man verteld. Hè? Heeft u zelf in de jaren dat u kinderen kreeg en uw kinderen opgroeiden ook nog gewerkt?
Voor mezelf thuis.
Ja? U naaide aan huis?
Ja. Nou ja, voor kennissen en vrienden. Ja. Niet dat ik een heel bekending. Want ja, vroeger was zo, als je ging trouwen, dan stopte je met werken. Ja. Want mijn buurvrouw, andere kant, die was onderwijzeres en die kwam thuis.
Ja.
Tenminste, haar dochters, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Het was afgelopen.
Ja. Heeft u verder nog vrijwilligerswerk gedaan in de loop der jaren?
Heel veel. Toen mijn man was overleden,
ja.
Die heb ik dood op de bank gevonden toen ik thuis kwam. En dat was niet leuk.
Mm-hmm. In welk jaar is uw man overleden?
2001.
Ja.
En daar, ik had gezongen en ik kwam heel blij thuis. En dan vind je dat.
Ja. Ja.
Nou ja, dan val je in een hele grote put.
Dat kan ik me voorstellen.
En dan, want we hadden zo'n mooi leven samen. Met de caravan op pad. Och, joh, wat hebben we toch mooi gehad.
Ja.
Maar met de kinderen ook. De kinderen hebben het zo fijn gehad.
Ja.
Het klikt allemaal, nu ook. Als ik vriendinnen krijg en zeggen, ja, die komt niet, die komt nu. En ze hebben die met die ruzie. Ik heb met geen... Ik maak het afkloppen. Mijn gouden dochter daar wonen. Die woont op 213, dit complex is 313. Ja. Dus ik bedoel, het is vlakbij.
Ja.
Maar ik overloop ze niet. Ik begin er niet aan.
Ja.
En dan zegt mijn schoonzoon wel eens, mama, je mag wel eens uit jezelf komen. Je moet je niet altijd laten vragen, hoor.
Ja.
Of ik ben er kort. En dan zegt hij, ben je er al?
Ja. Dus u heeft een heel prettig gezin gehad. Wat in heel groot zijn geworden.
Heel mooi. Met al zijn... dingen, scholen en zo, waar ze wel eens een keer omdraaien door zou geven. Zulke soort dingen. Ja. Want mijn auto was niet zo hele beste. Die hebben naar een particuliere school gedaan. En, ja, maar die was die tijd van die lange haren. Maar goed, alles is eigenlijk gladjes verloren.
Heeft uw man gewerkt tot zijn pensionering?
Ja.
Ja. En daarna, Jan, u woont nu in Wassenaar. Wanneer besloten jullie op deze kant op te komen?
Nou, dat was een aanleiding van mijn man. Die had een hernia.
Ja.
En je moest elke middag tussen de middag rusten. Ja, voor zijn hernia. En hij werkte dus voor de... In
Wassenaar.
Op de tinkkamer. En daar... Moet ik even denken, waar zorg ik nog iets? Oh, het gaat nou een beetje duizelig.
Waarom jullie deze kant op zijn
gekomen? Nou, daarvoor. Maar ja? Toen werden er huizen gebouwd in Wassenaar.
Ja.
En toen, daar zat hij dus aan die voorbereiding.
Ja.
Hij zei, meid, ik heb een papier. Wil je een huis uitzoeken? Welke wil je? Leget, dat was dat. Of Lemet. Hij zegt, je hebt met een tekening meegegeven. Kies maar uit. Hoekhuis? Nee, geen hoekhuis. Tweede huis. Dus ik kon er gewoon uit, dat nemen wij.
Ja.
Dus wij zijn daar komen wonen. Maar de kinderen waren inmiddels al groot.
Ja. Ja. En welk jaar zijn jullie hier komen wonen?
67.
1967. En toen heeft u zelfstandig gewoond tot wanneer u in deze aanleunwoning kwam wonen?
Dat is nu, kleinkinderen, denk ik, 10 jaar.
10 jaar?
Ja, die zijn geboren toen we hier bezig waren.
Ja, ja, ja. Ik zou u willen voorstellen dat we nu het interview beëindigen.
Mag ik nog even iets?
Ja, natuurlijk.
Mevrouw had een lijstje. Hebben we alle onderdelen van het lijstje afgewerkt?
Goed dat je het zegt. Ja. Dat was ik alweer vergeten. Ja.
Nou ja, er zijn altijd dingen te vertellen, maar... Ja, nou, nee, ja, wat ik ook weet, dan, ik ga toch nog eventjes door.
U mag nog één ding vertellen, ook voor uw eigen gezondheid, hè, want u bent duidelijk vermoeid te dragen.
Ja, ja. Ik voel het.
Ja.
Ik eet zelfs bloemkool en eet ik ook wel lekker. Mijn ouders gingen toen ik klein waren, mijn zusje lag nog in de wagen. En dan gingen we naar het oude ziekenhuis.
Ja.
Weet u waar dat was?
Welk ziekenhuis bedoelt u?
Academisch ziekenhuis.
Dat,
maar niet aan de Rijksburgerweg.
Nee.
Aan de Darmstraat. Bij de Zeilpoort. Nee, bij de Morspoort.
Morspoort.
Ja. Daar was een ziekenhuis.
Ja, dat klopt. Ja.
En daar woonde een man, die was daar portier, of die moest oppassen, want die verhuizing was aan de gang. Naar het nieuwe ziekenhuis, want dat was voor mij het nieuwe ziekenhuis.
Ja.
Nu is een heel ander nieuwe ziekenhuis. Daar gekomen. Maar daar gingen we naartoe. En daar... speelden we in die gangen.
Ja.
Heel hol en er was een kapelletje en dat was prachtig. En mijn zusje lag nog in de kinderwagen, kun je nagaan, die was nog niet eens een jaar. En dan mocht ik in die kinderwagen erbij zitten, wat terugkwamen. Van dat ik, en mijn broertje, die zat, mijn vader had de fiets meegenomen, dan mocht hij op de glasdrager zitten. Dan zo gingen we dan samen naar huis, want toen gingen we daar samen zitten kaarten.
Ja.
En dat kind dat sliep in die wagen en die... Die grotere, want hij, die man had ook een zoon, die staat ook op die foto trouwens, want dat zijn de mensen van dat huis, van dat oude ziekenhuis. En ja, dan zo beleef je zoveel dingen, zo zijn er zoveel dingen die ik nog weet.
Ja, zodra u een foto bekend, denk ik, bekijkt in uw fotoboek, dan komt er een hele...
Alles komt er hier voor. Ja.
Nou, ik wou u heel hartelijk bedanken voor alles wat u verteld heeft. Er zitten heel veel interessante dingen bij. Ik wil u ook bedanken voor alle moeite en energie die u erin gestopt hebt. En dan spreken we af dat we het hierbij laten. Ja.